Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Maar ja, dat is...
Dit mijn naam, ik, hoe zeg je dat?
Nou, dat durf ik nog wel te doen, tenminste. Ja, er staat gewoon Ashkene.
Heel goed, ja. Nou ja.
Maar ik wilde... Nee, dit is nog veel onbeleefder. Maar ik had dat kunnen... Ik heb het niet gegoogeld. Hoe oud ben je? Of hoe jong ben je?
Dat ga ik echt niet zeggen.
Nee.
Nee, laten we dat gewoon meteen aftikken.
Oké. Nee, maar oké.
Ik ben geboren in 1964.
1964. Zo. Fantastisch, zeg.
Oud, hè?
Nou ja, maar vooral ook, want dat wilde ik zeggen bij als introductie. Wat een stralende energie komt hier binnen. Of sterker nog, ik zag jou vanuit mijn ooghoek al buiten in de zon hier. We zijn in Amsterdam, waar ik vandaag opneem op het Health Festival. En die gezondheid, nou Esken, ik wil heel veel dingen met je bespreken.
Leuk. Maar zit ik goed? Want ik
Hoezo? Okay.
Ik heb het gevoel dat hij naar links is. Ik weet niet of dat erg is.
Het maakt niet uit.
En hij zit vastgeplakt. Oh nee.
Nee.
Gaat goed, ja.
Het is een beetje hoe dichter je erbij gaat, hoe lekkerder het is.
Oh, nou.
Ik wil beginnen...
Dat is een goede opening, ja, schatje.
Precies. Ik wil beginnen met een...
Moet je wel waarmaken, dit soort tekst, hè?
Een vrij random iets, waarin wij toevallig, nou ja, gelijk opgaan. Dat wil ik niet zeggen, maar... In 2016 ben jij elke dag naar de sportschool gegaan.
Je hebt wel gegoogeld.
Ik heb alles. Ik heb dingen gevonden.
Ik zal je vertellen hoe dat kwam. Ik was 49 en toen... Ik heb een soort gek magisch dingetje met verjaardagen. Dan vind ik dat ik bepaalde dingen wel of niet bereikt moet hebben. Totaal illusionair en heel kinderachtig. Maar dus ik dacht, oh shit, ik word 50. Wat heb ik nog niet bereikt? En toen had ik eigenlijk best al heel veel bereikt. Maar ik werd vroeger gepest op school, heel erg met sporten. Ik kan echt niet sporten. Ik kan nauwelijks mijn linkerbeen voor mijn rechterbeen krijgen. En dat was altijd zo'n kindertraumaatje wat ik meedroeg.
Dus
en,
dat deed je nooit meer?
Nee, ik had een soort nuffig verhaal ervan gemaakt van ik sport niet, ik lees. Sport is iets voor mensen die een beetje, ik ben de intellectueel, ik sport niet. En, maar dat was natuurlijk totaal onzin verhaal, want ik wilde eigenlijk heel graag heel fit zijn. Maar ik durfde het niet. Ik durfde het echt niet. En toen dacht ik, nou, als ik 50 word, dan ga ik dat doen. En toen kwam er een personal trainster op mijn pad. Een vriendin van een vriendje van mij die werk zocht. En toen zei ik, nou, die kwam ik tegen op een feestje. En zei ik, nou, ik heb een leuk project voor je. Kijk of jij mij fit kan krijgen. En dat was op Ibiza. En toen heeft ze 7 weken met mij iedere ochtend om 7 uur getraind.
Echt krachttraining.
Iedere dag. Ja. Maar je moet je voorstellen, ik had überhaupt nog nooit een gewichtje van dichtbij gezien. Nee. En ik kende mijn lichaam niet. No body, muscle, mind, muscle connection.
Precies,
nooit van gehoord.
Dit. Precies dit,
en, ja. En ik ben nogal snel boos. Dus ik was boos. En ik heb haar weggestuurd. Ik heb haar uitgescholden. Ik heb gehuild. Maar zij bleek, en dat wist ik niet, maar dat is echt het universum. Zij had 10 jaar gewerkt in een ziekenhuis waar mensen werden opgenomen die suïcidaal zijn. En zij deed daar bewegingstherapie. Dus zij had alles al gehoord. Iedere weerstand al meegemaakt. Ik was voor haar een fluitje van de cent.
Ja,
maar zonder haar, ze heet Alexandra, zonder haar was ik nooit zo ver gekomen. Zij heeft me echt door die eerste 7 weken getrokken. En dat is ook nog steeds mijn advies aan mensen. Van zoek iemand die echt je er doorheen trekt door dat begin.
Nou, ik vind het leuk omdat ik was niet 49, want ben ik nog niet. Maar ik was wel 40 en ik had een beetje ook nooit wat aan sport gedaan. En daarom vind ik het gaaf dat jij zegt met die mind-muscle connectie. Die had ik totaal niet. Sterker nog, dit is voor mij de opening geweest naar waar ik nu hier met jou en met deze podcast over zit. Omdat ik ineens voelde, hey, ik ben helemaal niet in verbinding met mezelf. En dat was die hele ordinaire krachttraining.
En nu?
Nu meer dan ooit. Of, kijk, ik ergens is er altijd die verbinding. Je kan niet in verbinding staan. Je kan alleen niet luisteren naar de signalen, zou je kunnen zeggen. Ik ben nog steeds, ik bedoel, ik kan niet wat stoere mannen kunnen mijn linkerborst bewegen als we het even heel technisch maken, wat ik fantastisch vind. Snap je wat ik bedoel?
Leuk, zo, leuk ja. doel. Voor ja, ik zie het wel zien.
Nee, dat is wel een doel. Maar toen had ik heel erg, en dat was ja. vrij obsessief ook. Maar goed, ja. het was gewoon toen, okay, toen moest ik een sixpack hebben en ging ik vooral heel, ja, sixpack is ook gewoon weinig eten. Dus.
Apps are made in the kitchen.
Ja, ja, nee, maar zo is het wel echt. Maar ja. goed, dus het is totaal onzinnig, maar ook weer niet. Want je bent wel echt met jezelf
Wat
bezig.
Is onzinnig?
Nou, een sixpack of überhaupt krachttraining. Ja, ik doe het nog steeds met veel plezier en het is gewoon een uitlaatklep.
Maar, nou ja, ik wil, laten we niet een hele podcast over de voordelen van sporten hebben. Nee, maar het is niet onzinnig. Het is echt bewezen. Helemaal voor na je 50ste is zonder krachttraining eigenlijk stort je gewoon in. Je verliest 30% van je spiermassa. Dus je moet wel eigenlijk, hè?
Nou, en het heeft een diepere laag.
Dus het is niet onzinnig. Die schrappen we.
In tegendeel. Ik heb je hele Instagram feed uitgeplozen. En daar af en toe post je daar hele leuke slogans, zinnen. En er was er eentje, die maakte echt, dacht ik wel, oh ja. Ik vertaal hem even. Ja. Namelijk, voedsel is de meest misbruikte...
Drugs.
En beweging is de meest onderschatte...
Medicijn.
Antidepressant. Ja, precies.
Ja, antidepressant. Ja. Ja. Ja, nou ja, ja, kan er niks aan toevoegen. Ja.
Maar jij had dat denk ik niet echt nodig in die zin dat jij, tenminste als coach, maar ook als journalist, als therapeut, jij was toch wel in verbinding met jezelf, even los van dat je die mind-muscle connectie misschien niet had.
Ja, maar dat is het grappige. Dat ik ben denk ik zo, ik heb een eetstoornis gehad. Ik ben op mijn 23ste begonnen echt met dat te onderzoeken en van daaruit heel spirituele pad opgegaan en gekomen waar ik nu ben. Maar dat is wel allemaal heel erg in mijn hoofd geweest. Dus ik ben toen wel, ik was wel al heel lang heel erg keurig op gewicht. Maar niet in verbinding zoals nu.
Nee.
Dus dat echt je lijf kennen en krachtig zijn, dat is echt door dat sporten gekomen. Hmm. Ja.
Ja, nou ja, jij noemt het zelf al. Want dat is dan jouw opening geweest, zou je kunnen zeggen. Hè? Zoals elke, elke breakdown is een breakthrough of zo. Of, hè? Dus jij was jong en dus onzeker, zou ik en wat was het dieptepunt van de eetstoornis?
Ja, dat is de ellende van een eetstoornis, dat nooit echt een dieptepunt heeft.
Het is heel sluimerig.
Ja, het gaat maar door. En ik denk dat om maar even, ik ben nogal zwart-wit soms hoe ik praat hoor. Maar ik denk dat 3/4 van de mensen een eetstoornis heeft. Ik bedoel, als je ziet, we moeten overal de hele fucking dag eten. En we vinden dat normaal. Dus dieptepunt, dat is de ellende. Dat komt niet.
Nee.
Want je kan gewoon je hele leven zo doorhobbelen. Alleen voor mij, ik ben gewoon heel ijdel. En ik wil heel graag het allerleukste leven hebben wat ik kan hebben. En ik hou van mode, ik hou van mooie kleren. Dus dat was allemaal best heel uiterlijk gericht. Maar ook een verlangen naar... Ik haat de uitdrukking, de beste versie van jezelf. Want ik vind het, je bent al de beste versie van jezelf vandaag. Maar wel, ik wil gewoon heel erg sexy voelen. En lekker voelen en mooi voelen. En zonder gêne me kunnen uitkleden. En, dus het is een diep verlangen naar heel zijn.
Ja. Wat je, nou, ik vind het mooi wat je zegt. Want dat ben je al, maar goed, dat moet je wel realiseren en zo voelen. Dus.
En dat voel ik me echt pas sinds ik ben gaan sporten. Dat hele, dat echt de kick van iets kunnen en de controle over je lichaam.
Ja,
en,
ja. Relatief laat dus eigenlijk wel.
Ja, ik ben op mijn 50ste begonnen. Ja. Ja.
Hmm. Ja. Maar dan, er is dus niet een ontzettend... maar er is wel een moment dat je in ieder geval bewust was van het feit dat je een eetstoornis had. En,
ja, dat was zo rond mijn 20ste. En ik ben op mijn 22ste, 23ste daar echt heel hard aan gaan werken door in therapie te gaan bij de 12-stappen-programma.
Ja, 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 ja.
En daar heb ik 10 jaar bijna iedere dag gezeten. Dus,
en dat was ook...
Het begin
jouw
van spirituele ontwaking, ja.
En waar kwam je mee in aanraking dan? Dat je...
Bij het 12-stappenprogramma hebben ze het eigenlijk meteen over God. Ik ben atheïstisch opgevoed. We gingen ook geen kerst vieren thuis. Dat was de dag van het licht.
Is Armenië niet heel gelovig dan?
Ik ben opgevoed in Oud-Zuid. Mijn vader is Armeens, maar dat is ook...
Dat is gewoon... Oud-Zuid is heel ongelovig. Ja.
Toen hadden ze het over God. En toen dacht ik, help. Ik ben bij een sekte terechtgekomen. En dat is ook echt... En zo heel langzaam groei je daarin. En toen ben je
op een gegeven moment...
Bij Jan Geurts terechtgekomen.
Oh, oké, ja.
Daar ben ik echt al 15 jaar in opleiding. Heel intensief. En ja, zoals, dat weet jij ook. Ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan. Maar de spirituele ontwikkeling is natuurlijk niet iets wat een begin en een einde heeft.
Nee, totaal niet.
Dat is het besluipje.
Ja.
En ik moet je eerlijk zeggen dat Jan heeft mij wel echt heel veel geleerd. Ja. Want ik had heel veel gedaan. Ik heb in Tibet in een klooster gezeten.
Daar wilde ik naartoe eigenlijk.
Maar pas toen ik bij Jan Geurts terecht kwam, toen dacht ik, hè? Iemand die het wetenschappelijk kan onderbouwen, die echt eigenlijk heel wetenschappelijk spiritualiteit bekijkt. Want je moet bij mij dus niet met sterrenbeelden of chakras aankomen. Dan haak ik onmiddellijk af.
Leuk. Maar wat, toch even terug naar 1993... toen jij naar China, Tibet ging en eventjes in een klooster zat. En dus wel heel erg, en ik snap ook wel hoe je dan later bij Jan komt... met het boeddhisme bezig. Maar wat was dat voor een tijd? Wat voor een scène zat daar? En wat?
Nou, vooral heel verliefd op mijn toenmalige man. We hadden elkaar ontmoet in Griekenland bij Carmen, die hier ook zit. Die woonde daar toen. We waren echt verliefd op het strand. Een vakantieliefde. Meteen met elkaar in bed beland. En spannend. En toen zei hij tegen me, ja, ik vind jou ook heel leuk, maar ik ga 3 jaar naar China. Ga je mee? En toen ben ik met hem meegegaan.
Maar zaten jullie samen in het klooster?
Ja, nee, hij ging fotograferen en ik ging het klooster in. Ja.
Want hij is, ik vind het echt, een soort van grappig, maar ik weet niet of het pijnlijk is. Ik ben hier heel lang niet geweest op het Westergasfabriekterrein.
Ja.
De laatste keer was hier 200 meter vandaan.
Ja, de opening van de Lumière.
Van Jimmy Nelson, jouw ex-man, de fotograaf. Ja. We kennen het allemaal wel. Ben je daar nog geweest? Of is
tuurlijk. Ja.
Hoe vond je het?
Ja, overweldigend. Ja.
Maar ik vond het... dat slaat me. Eigenlijk dacht ik gewoon, maar die foto's zijn gewoon die foto's. En ik heb best wel wat andere dingen meegemaakt in die fabriek. Waarbij je gewoon het feit dat het op de muren geprojecteerd wordt. Met abstracte dingen vond ik het beter werken dan met mensen.
Ik denk dat wij allebei nogal snel op een ander onderwerp uitkomen. Laten we teruggaan naar...
Zat in dus...
We hebben net buiten staan praten. Toen dacht ik ook, wij kunnen uren lullen. Stick to the subject.
Bedankt, Iskander. Eindelijk iemand die me een beetje in het gereel houdt. Maar goed, jij bent dus... hij ging foto's maken, jij ging het klooster in.
Nee, ik ging het boek schrijven. En hij ging het boek fotograferen. Wij hadden een hele grote opdracht voor Shell.
Maar je hebt toch in dat klooster gezeten daar?
Ja, maar we zijn er 3 jaar geweest. Ik heb maar 3 maanden in dat klooster gezeten. En ook niet de hele dag en nacht hoor. Het was 's ochtends in. 's avonds.
Nee, maar dat heb ik dan zelf, dat ik dacht, oh wauw, dat is iets wat...
Wat wil je daarvan weten?
Nou, wat het je bracht en wat je leerde. Ja, exact.
Ik zal je eerlijk zeggen, in die tijd heel veel indrukken, maar nog niet de kennis die ik nu heb. Die had ik toen niet.
Nee, en dat kwam later met Jan dus
ja, mee. Ja, maar toen vielen wel dingen op zijn plek. Maar dat is denk ik met heel veel dingen in je leven, dat je het doet en dan pas begrijp je het achteraf.
Ja, het zaadje is
geplant. Ik heb ook eigenlijk die aantrekkingskracht toen niet zo goed begrepen. Ik dacht, waarom moet ik nou weer terug? En wat voel ik dan? Wat wil ik hier? Want ik begreep er niks van. Tibet was nog dicht. Er was niemand. Er was geen Engels tekstje of... Dus het was gewoon een diep verlangen naar wat ze te vertellen hebben. Zonder al te veel bewustwording wat ik daar nou aan doen was.
En hoe kunnen we, en ik denk dat Jan jou daar bij geholpen heeft. Zeg maar dat misschien voor velen hier in Nederland in ieder geval ver van ons bed, boeddhisme. Wat kunnen wij hier daarmee?
Nou, sowieso is boeddhisme natuurlijk heel breed, hè? Dus Tibetaans boeddhisme is best een heel specifiek stukje daarvan.
Ja.
Hoe kan je dat hier integreren?
Ja.
Ja, ik denk dat ik dat ook precies doe in mijn praktijk. Ik zie in mijn praktijk heel veel mensen die een enorm verlangen hebben naar spirituele ontwaking, terwijl ze dat eigenlijk niet weten nog van zichzelf. Ze komen voor een stappenplan. Ze
ja,
komen
ik wil het zeggen.
Doelen.
Dus ik kom in de red race half bellend bij jou binnen.
Ja,
en
totaal,
ik zeg,
totaal. Okay. En dan sowieso ben je al pissig dat je hem uit moet zetten. Want ja. Dat kan niet.
Ja. En dan?
Nou ja, wat denk ik voor mij... Het allerbelangrijkste is dat je op een gegeven moment gaat zien... dat je niet je gedachten bent. En dat is al een hele grote stap. En... dat stuit al op heel veel weerstand. Sommige mensen heb ik 1 sessie nodig. Andere mensen heb ik wel 5 sessies nodig. Om überhaupt een heel klein beetje te implementeren... dat je je gedachten hebt, maar niet bent. En ik heb heel veel manieren om uit te leggen... hoe je de bewustwording... waar ik eigenlijk van nature de hele dag al in zit. Niet de hele
de
dag, maar wel.
De bovenzwevend eigenlijk naar beneden
hoe
kijken.
Hoe je dat
ja.
eigenlijk kan, langzaam kan leren... en kan ophouden met versmelten met je gedachten.
Maar gooi er eens even eentje uit. Want dat is, dit is zeker waar nou ja, Eckhart Tolle en Jan Geurts het over hebben.
Een voorbeeld hoe ik dat uitleg?
Ja.
Oké, ik leg dat uit door bijvoorbeeld... stel je voor je zit in de bioscoop. En je weet dat als je de bioscoop inloopt, dat je dat de film geprojecteerd wordt, zeg, laten we zeggen, achter je. En daar staat een grote projector en die projecteert die film op een wit doek. En daar kijk je naar. En naast zit iemand popcorn te eten en daar zit iemand een beetje te kraken met zijn chips. En het is allemaal heel irritant. Ja. En dan, maar op het moment dat die film aangaat, versmelt je met die film. Sterker nog, je vergeet die popcorn, je vergeet die chips. En je identificeert je misschien zelfs met een van de spelers. Misschien moet je zelfs wel huilen, lachen. En je bent op dat moment helemaal in die film. Jouw wereld staat stil. En je gelooft ook wat daar gebeurt, dat dat echt is. Jouw hersenen geloven dat ook.
Precies.
Op het moment... En dat is hoe wij meestal in het leven zijn. We kijken naar iets wat we projecteren zelf. Dus niet die camera, maar we projecteren het zelf op onze omgeving.
Ja.
En we gaan daar helemaal in geloven dat wat wij projecteren ook echt waar is. En we versmelten met die waarheid. En wat is nou spirituele ontwaking? Dat is eigenlijk wat er gebeurt als de titelrol gaat spelen, het licht gaat aan, die chips kraakt nog steeds, die popcorn kraakt nog steeds, die ligt zelfs op de grond. En dan opeens word je wakker en denk je, shit, het was een film. En je droog je tranen af en je bent even wakker. En dat wakker worden is iets wat ik mezelf dwing om 10-12 keer per dag te doen.
Precies, maar dus, ik vind het mooi zoals je het omschrijft, want dat is, zijn dus wel... En daarna zit je er toch gewoon weer in. Hè?
Ja, maar dat is het bijzondere van de menselijke geest, van de menselijke mind, is dat je dus iedere keer weer wil versmelten met die projectie van je eigen film.
Ja.
Maar het is niet waar.
Nee.
En dat... niet waarheidsgehalte geven aan wat jij projecteert op de werkelijkheid... is wat verlichting is.
Ja.
En het is net zo simpel als dat het ingewikkeld is. Het is een paradox. En op het moment dat jij kan zien dat jij jouw waarheid projecteert op dat jij jouw werkelijkheid projecteert op alles om je heen... is jouw ego eigenlijk dood. En dat is waar al
ja,
je...
Ja, even voor de duidelijkheid, ja. Het ego is die projectie, toch?
Zo je ego, ik... Ja, je ja. ego, maar ook je ervaringen en ja. alles projecteert continu jouw werkelijkheid.
Ja.
En jouw ideeën. En dan wat ik een ander voorbeeld wat ik mensen geef... is dat de menselijke geest vergelijk ik vaak met een laptop. Een laptop werkt eigenlijk beter dan de menselijke geest. Want
qua
een laptop onthoudt beter.
Ja, zo, ja.
Tegenwoordig kan een laptop voelen, touchscreen, stemmen herkennen. Spreekt beter zijn talen, heeft zijn agenda beter op orde. Eigenlijk is die laptop veel beter toegerust dan onze menselijke geest. Het enige verschil is tussen die laptop en onze menselijke geest... is dat wij weten dat we laptop zijn.
Bewust
die laptop
zijn,
weet ja. dus niet dat die laptop is.
Nee.
Die doet gewoon zijn ding. Wij weten, wij zijn laptop. En dat is wie je werkelijk bent.
Ja, wij zijn mens, maar...
Alleen die laptop zit vol met oude software, oude dingen. Ik vergelijk het ook letterlijk met een laptop. Gewoon error, weet je wel. Als je in een bepaalde situatie bent en al die...
Bloem.
En dat moet je wegklikken. En wat is bijvoorbeeld een trauma? Is niks meer of minder dan oude software... die op het verkeerde moment komt oppoppen. Jouw projectie van je werkelijkheid kleurt. En je gaat versmelten met die werkelijkheid. Je denkt dat dat echt waar is en reageert daar vervolgens op. En wat is nou spiritualiteit? Wat is nou bewustzijn? Wat is verlichting? Is dat je op dat moment je kan onthechten van jouw projectie. Dat je realiseert, oei, dit is oude software. is dit waar? Dan kom je uit bij Bar & Katie. Ja, is dit waar? Kan ik zeker weten dat dit echt waar is? Precies. Nou, en dan kan je je langzaam losweken van je eigen realiteit. En heel langzaam anders gaan kijken naar wat er in jouw leven gebeurt. En anders gaan reageren. En voor mij is het hoogst haalbare. En dat is echt wat ik mijn cliënten leer. En dat lukt ook heel vaak. En heel soms niet. Maar ik ben heel persistent en dedicated. Omdat ik denk dat daardoor echt het leven mooier wordt voor iedereen. Is dat je kan gaan vertragen in je reactie op je eigen software. Dat je als het ware kan vertragen op jouw denkbeeldige werkelijkheid. En anders kan gaan reageren.
Ja.
Dus als ik jou zie en mijn oordeel is om boos te worden omdat ik mannen met lang haar in mijn software heb zitten als gevaarlijk, dat ik kan kijken van, hey, dit is mijn software. Mijn software vertelt mij dat mannen met lang haar gevaarlijk zijn. Ik kan anders reageren, ja. Want is dit waar?
Maar daarmee zeg je het al, dat vertraag je dus. En ja. Daarin snap ik dat dus de primaire reactie wat erachter ligt. Maar, en dat vroeg me dus wel af, maar hiermee zeg je het al een beetje. Denk jij dat je die software, zeg maar, kan veranderen? Of is het trauma er gewoon en moet je er maar vooral mee leren leven? En...
Ja, dat is een hele leuke vraag. Die software kan je nooit veranderen. Die zit gewoon geïnstalleerd op die computer.
Ja, je kan geen update
vette
draaien.
Pech. Nou, je kan wel updaten, maar hij blijft. En hij blijft op onverwachte momenten op.
Ja.
Het gaat erom dat je ook vriendelijk kan zijn voor die software. Ja. Dat je die software echt gaat omarmen. Dat je denkt, oeh, daar ga ik weer. Ja. Mannen met lang haar zijn gevaarlijk. Maar ik wist toch dat dat niet waar was. Nou, het is oké. De klik, wegklikken. Dus je wordt echt op een gegeven moment vrienden met je trauma. Ik had zelf een heel mooi voorbeeld niet zo lang geleden. Er gebeurde iets met een geliefde die wat heel erg leek op iets wat in mijn huwelijk vaak gebeurde. En ik kon tegen hem zeggen van, oeh, wat je nu zegt, triggert al mijn trauma. Dit is echt wel het meest traumatische stukje wat nog. Dus als ik straks heel nasty ga doen en echt afschuwelijk, dan weet je dat dat getriggerd is. Maar er gebeurde eigenlijk niks. Dus ik dacht, maar een half uur later, out of the blue, werd ik zo boos, zo nasty. En hij zei, ik ga even een stukje om, ik ga even een stukje wandelen. Want we hebben, this is not you. En het grappige was dat ik dus in dat trauma kon zitten, in die reactie. En tegelijkertijd ervaren dat dat niet de realiteit was. Dat het echt mijn trauma was, geprojecteerd op de situatie. En ik denk dat dat het hoogst haalbaar is.
Ja, maar dat is, ik wil net zeggen, neem me mee naar hoe je jezelf daarin kan trainen. Want het is al, vind ik, fabuleus dat je van tevoren aanvoelt, er zou wel eens zo'n errorschermpje open kunnen poppen.
Het gebeurt vervolgens niet, dat vond ik heel bijzonder. Ja.
Maar wat ik bedoel, op het moment dat het oppopt, dan is het toch gewoon error. Dat vind ik het lastige, weet je wel. Op het moment dat je die vernauwing hebt, probeer dan maar eens te denken, nee.
Maar dat is trainen. Ja. Dat is trainen.
En hoe train je dat?
Nou, dat train je door, ik doe dat met joggenmeditatie. Je hebt verschillende soorten meditatie. Joggenmeditatie is dat je echt leert kijken naar je geest.
Ja, letterlijk ook met open ogen.
Met open ogen, ja. Ik doe dat ongeveer 5 keer per dag, kort. Want ik heb, en soms wel vaker en soms minder. Ik bedoel, ik ben niet helemaal on schedule. Maar ik heb dat heel veel getraind. Dus dan door te leren kijken naar je eigen geest op momenten dat er zeg maar niets aan de hand is. Er is natuurlijk altijd wel wat, maar dat je rustig bent. Leer je als het ware dat traject af te leggen van kijken naar je geest. En dan zie je dus dat al je gedachtes een soort, de monkey mind.
Ja.
Dat gaat maar door. Het zijn allemaal aapjes die de hele dag met elkaar in discussie zijn. En als er even niks is, gaan ze vlooien. En als er nog even niks is, gaan ze een banaan naar elkaar gooien. Ga maar eens voor een hok staan in Artes. Dan zie je hoe druk aapjes zijn. Nou, dat is je geest. En als je dan leert kijken daarnaar, dan kan je er dus ook naar gaan kijken wat ik dus 2 maanden geleden had. Of nou niet, 3 weken geleden. Dat als je dus in dat trauma zit, lukt het je om dat traject als het ware af te leggen. En versmelt je er niet meer mee. Nee.
En dus ook niet, ik vind het een mooie vergelijking, ook niet die illusie hebben dat die aapjes stil gaan zitten in een hokje.
Never ever.
Nee.
Nou, en er zijn twee soorten meditatie en dat is heel interessant. Vind je dat een interessante
ja,
vraag?
Ja, ik denk wel dat ik weet wat je naartoe gaat. Tenminste, dit is heel erg wat Jan al een aantal keren, die heeft daar een leuke, bijna zo'n denigrerende naam voor.
Nee,
mindfulness
goed.
Is dan
nou,
heel
nee,
erg...
maar ik wil niet denigrerend nee, zijn, helemaal niet. Maar het is wel, je kan dus je geest kalmeren en je kan je geest bekijken.
Ja.
Maar het is wel nodig om soms je geest te kalmeren voordat je ernaar kan kijken. Want anders, en dat merk je als je boos bent, als je verliefd bent. Als je verliefd bent, is het onmogelijk om naar je geest te kijken. Als je ongetraind bent.
Ja.
Maar je eigen geest niet meer, de gedachten niet meer nemen als waar. Als je daarmee kan beginnen, dan ben je al heel ver. Maar dat is al een hele grote stap. Mensen geven een enorm waarheidsgehalte aan hun gedachten.
Ja. En ja, ik zou bijna zeggen, dat is ook gewoon een beetje wat het leven is. Daarom vind ik jouw vergelijking met die film wel zo leuk. Want ik zou toch ook niet de hele tijd, al die tijd maar bewust willen zijn van... Ik zou ook niet de hele tijd in de aftiteling willen zitten.
Leg eens uit. Hoe zie jij dat dan? Hoe ervaar jij dat dan?
Dat het een beetje dat spel is van tuurlijk even realiseren dat het een film is. Maar ook wel een beetje vol overgave gewoon die film leiden. Want anders dan ben je gewoon zo de hele tijd bewust van al je gedachten, wat andere mensen doet. Dan, ja, ik zou helemaal niet verlicht willen zijn. Het lijkt me vreselijk. Omdat je, ja, dan leef je niet meer.
Je bent niet meer versmolten met je eigen...
Nou ja, kijk, dat is het. Ik zeg niet dat ik juist versmolten wil zijn. Zeker niet, want anders hadden we dit gesprek niet. En dan, maar ik wil ook niet helemaal ervan ontkoppeld zijn. En de hele tijd bewust zijn van het feit dat ik mijn gedachten niet ben. Want ja, wat zijn we... Wat...
Ah ja, het goede nieuws is, het lukt je toch
niet.
Daarom.
Dus, nee, daarom. Dat is misschien ook waarom ik dit mezelf...
Luck.
Ja, precies. Maar je gaat dat gewoon trainen en de afstanden worden groter.
Nou,
maar...
ik voel me heel vrij daardoor. Ik krijg er heel giechelig van. Heel licht en blij. En kan ook heel veel verdriet ervaren zonder verdrietig te zijn. Ik heb dan verdriet.
Mm-hmm.
En dan worden al je emoties ook eigenlijk heel mooi.
Ja.
En ik merk dat ik heel erg moet lachen als ik me erger aan iemand. Omdat ik dan ook kijk van, hé, wat zegt dat over mij?
Ik ben echt heel vrij. Nee, maar dit is wat ik bedoel.
Dat gun ik anderen wel heel erg.
Maar het is wel even lekker dat je dan toch ook kan lachen om het feit dat je wel even echt heel, ik zou bijna zeggen puur, door dat ego je geërgerd hebt. Dat is toch
het is
een leven.
Het is ook niet je ego kwijt willen raken.
Nee,
het is alleen
dat
continu
ik.
Kunnen overstijgen met momenten van versmelting en overstijging en versmelting. Het is een dans die je met jezelf. Ja.
En hoe zie jij dat dan als ik toch nog even focus op ego? Ik ben zelf heel erg even nu into de cursus in wonderen. Ik weet niet of
je
dat
tuurlijk. Ja, love it. Ja.
En dan word ik weer een beetje van dat ik denk van... Ja, maar ja...
Course in Miracles.
Ja, een beetje wat ik net zeg. Dat ik denk van ja, het is toch ook niet de vijand. Het is je kan een hooguit zeggen. En dat is ook een beetje wat Jan natuurlijk zegt van... Het bestaat helemaal niet. Maar ja,
wat bestaat niet? Waar heb je het over?
Het ego.
Waar heb jij het eigenlijk over?
Nee, ja, dat is... Hoe zie jij de rol van het ego?
De rol van het ego, of wat bedoel je? Of bedoel je, wat is ego? Of de rol van de ego?
De rol eigenlijk. Want wat het is, daar hebben we, dat vind ik dat je dat mooi uitgelegd hebt met de projectie.
Ik denk dat het heel belangrijk is om een ego te hebben.
Want?
Nou ja, daarmee manifesteer je in deze wereld.
Ja.
Ik ben de life coach en ik doe een wit jasje aan en ik doe een lippenstiftje op.
Ja.
Want anders nemen mensen me niet serieus, want ik heb daaronder een glittertopje en dan zou ik wel eens te frivol kunnen overkomen. Dat zijn allemaal, dat is allemaal ego. En dat mag er ook zijn. En dat maakt het leven leuk. Nee, daar moet je juist lekker aan werken. Want mijn sixpack is ook part of my ego. En als ik die sixpack kwijt zou zijn, dan voel ik ook dat er een stukje van mijn geloofwaardigheid afbrokkelt. Wat natuurlijk totale onzin is. Maar enzovoort, enzovoort.
Ja.
Nee, je moet daar helemaal lekker voor gaan. En hoge hakken aan en merkkleding. En go for it. Maar don't believe it's true.
Nee.
Dat is hem.
Top. Top. Dit is fantastisch.
En los daarvan, en dat is natuurlijk met ouder worden, het is een heel ander onderwerp hoor, maar dat je ook tegelijkertijd beseft dat je het ego helemaal kan opbouwen en daarvan kan genieten. Maar je moet ook onthechten.
Ja.
Want het is allemaal larikoek.
Nee, maar dat zeg je al. Don't believe it's true. En vooral, dat proef ik hier ook wel erg in, en dat vind ik zelf al, ik denk dat ieder mens het wel een beetje lastig vindt. Handel er niet naar en wijs jezelf niet af.
Leggen ze uit?
Nou, dat is in ieder geval, als ik denk dat ik wel steeds beter word in het, even realiseren dat ik een mens ben, hè, in jouw laptopvergelijking, dus een soort van afstand kan nemen. Maar,
in plaats van een jonge god.
Ja, maar goed, het hele van, ben ik wel goed genoeg?
Ja.
Of eigenlijk, ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Dat hoorde ik net een beetje, of dat wilde ik zelf horen tussen de regels door. Dat je daar dus ook niet in meegaat. Dat ego nog steeds van belang is en dat je erom lacht. Nou,
juist misschien wel in meegaat. Mijn kern is, ik ben niet goed genoeg. En dat gaat iedere keer. Dat wil zich iedere keer aandienen. En dat wil iedere keer bewezen worden dat ik niet goed genoeg ben. Dat is ons. Preverbale trauma, daarin wijk ik wel iets af de preverbaal trauma ontstaat als je trauma oploopt als je nog geen woorden hebt. Dus alles wat je hebt meegemaakt voordat je kan praten, noem je in de psychologie preverbaal trauma. En het heeft dus echt invloed op je, terwijl je dat niet verbaal kan teruggeven. Nee. Je kan daar dus ook nooit over praten bij de psycholoog, want het is. Je hebt het wel opgeslagen in je lichaam, maar je kan het niet terugvertellen.
Maar hebben we het allemaal niet? Een beetje?
Allemaal hebben we preverbaal trauma.
Ja, bedankt. Okay.
Omdat we namelijk geboren zijn en in dat wiegje hebben gelegen in totale onzekerheid of iemand ons wel een flesje kon brengen, of een borst, of een dekentje, of whatever. Dat is op zich al heel angstig. Nou, dan heb je ook nog eens kinderen die niet uit hun wiegje zijn gehaald. Ik kan 1000 voorbeelden gebeuren wat er met baby's gebeurt. En dan zie je dat preverbale trauma, wat we dus allemaal hebben en daarom geen trauma meer noemen, omdat iedereen het heeft. Maar het is natuurlijk wel degelijk trauma. En dat slaan we op in ons lichaam als vage onrustgevoelens, vooral onrustgevoelens. En die dingen worden getriggerd. En daar komt uit van, zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Misschien komt niemand mij halen. Misschien komt niemand voor me zorgen. Misschien ben ik wel alleen. Dat zijn fysiek, en vooral door dat sport heb ik dat ook echt geleerd. Dat is gereleased door dat bewegen.
Dat het letterlijk echt in je lijf staat.
Ja, dat je echt dus kan voelen. Ik ben daardoor beter gaan voelen. Van mijn vriendje, toen ik net verliefd was, toen ging hij op een gegeven moment op zijn telefoon kijken. Waren we echt net op zijn telefoon kijken welke trein die zou nemen. En dat triggerde bij mij al verlatingsangst. Alleen maar dat hij volgens afspraak, hij zou om 8 uur 's avonds met de trein naar huis gaan. Om 6 uur kijkt hij op zijn telefoon. Heel normaal gedrag. Hoe laat gaat mijn trein eigenlijk? En dan, wat doe ik dan? Deur dicht. Ik hoef je eigenlijk nooit meer te zien. Bla, bla, bla. Dat is dan mijn traumareactie. Kon ik ook naar kijken. Maar dat is dus van vroeger. Ik werd nooit van school gehaald. Ja. Bla, 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 bla. Volg je me nog?
Heel erg. Nee, maar ik ga door.
Dus dat preverbale trauma, wat we allemaal hebben, dat slaan we op in ons lichaam. Als je dat niet goed kan voelen, omdat we doorgaans niet echt in contact zijn met die hele lichte signaaltjes, gaan we dus al reageren zonder dat we bewust dat signaal hebben ervaren. Dus de reactie is zo duidelijk, maar dat hele eerste lichte triggertje hebben we gemist.
Ja.
En die preverbale trauma, dat kan je woorden aangeven door te zeggen, ik ben niet goed genoeg. Eigenlijk is dat een soort vertaling, een soort taal die we geplakt hebben aan een heel oud gevoel waar we niet helemaal nog woorden voor hebben. En zo en dat kan je. Eigenlijk zijn er maar 4 versies. Ik ben niet goed genoeg. Ik tel niet mee. Ik ben niet gezien. Ik ben niet belangrijk. Dat zijn eigenlijk de enige
variaties
4, 5
op het thema.
Die ik hoor.
Ja, ja.
Bij iedereen. Ja, hè? Ja, ja. 3000 cliënten. 3000 keer deze 4. En als je iedere keer leert de trigger, dat te luisteren in je lichaam. Van, oh, dit is weer zo'n moment dat ik getriggerd word in... ik ben niet goed genoeg, ik tel niet mee, ik ben niet belangrijk. Dan ben je vrij.
Nee, maar dit vind ik waanzinnig wat je zegt. Want dus jij gaat niet juist heel erg van... Je bent wel goed genoeg?
Nee, juist niet.
Nee, precies.
Nee, ik ben ook een beetje tegen affirmaties.
Ja, oké.
Okay. Ja, want kijk, affirmaties zijn heel nuttig... mits je eerst hebt erkend dat je niet goed genoeg bent.
Eerst goed luisteren.
Eerst het preverbale trauma hebt erkend. Ja. Plek hebt gegeven... En dat er mag zijn. Sterker nog, vrienden worden met dat. Ja. Ik ben niet goed genoeg. Echt vrienden. En dan vervolgens kan je voor het dagelijks leven zeggen... Hey, ik kan dit. Ja. Ik ben best mooi. En al die affirmaties. Maar als je die affirmaties plakt over, als het ware... of als je die gebruikt als cover-up... voordat ik ben niet goed genoeg... ga je het altijd verliezen.
Nou, als cover-up, tuurlijk, dan is het niet goed. Maar ik kan me wel voorstellen... dat is gewoon een beetje wat ik vanuit mezelf kan vertellen... Ja. dat je wel... vanuit een misschien wat geforceerde poging om jezelf goed genoeg te voelen... dat je daardoor meer de kracht hebt om te luisteren... en het aanwezig te laten zijn van het stemmetje dat je niet goed genoeg bent. Ja, is het te vaag?
Nee, het is niet vaag. Ik denk of ik het met je eens ben.
Ik kan positiever toch meer mezelf horen huilen dan dat ik... Maar goed, ik vind het wel echt een hele...
Ik geloof heel erg in durven naar die diepte te gaan van die zelfafwijzing.
Ja.
Dus daar echt
maar ook
een beetje omarmen.
Maar ook als je zegt omarmen, bedoel je dan ook echt in zwelgen?
Ja.
Ja?
Ja.
Hoe doe je dat dan? Want dat vind ik eng klinken.
Nou, niet zwelgen als in de zin van... dat je het waarheidsgehalte geeft.
Nee, okay.
Dat is zwelgen, hè? Ja. Zwelgen is... maar juist het voelen en weten dat iedereen het heeft. Ja. Iedereen. Er is niemand die geen preverbaal trauma heeft. Die bestaat niet. Mensen die zeggen dat ze het niet hebben... zeggen dat omdat ze er niet mee in contact zijn.
Ja.
Die hebben zo'n krachtige ego-laag. Die dekken dat af.
Ja.
Ja. En als je die wetenschap hebt... dan wordt ook opeens iedereen heel schattig... En ik heb best heel veel hele belangrijke cliënten die echt aan zichzelf nog nooit hebben toegegeven.
Nee, maar
met
die
belangrijk
zijn...
bedoel ik dat wij ze ervaren groot als groot
nee,
en belangrijk en, of heel rijk.
Ja.
En,
en die hebben dat is toch wel de andere kant van het verhaal, die hebben dat ongetwijfeld bereikt omdat ze zo boven dat kleine stemmetje zijn gaan staan, wat ze heel veel kracht heeft gegeven.
Nee, maar... dat kleine stemmetje heeft ze gedreven om te bewijzen dat het niet waar is.
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Ja, en dan komen ze erachter, nou heb ik mijn miljard op de bank en ik heb 27 miljoen, 100.000 volgers of whatever. En shit, ik ben nog steeds niet goed genoeg.
Nee.
Of ik voel me nog steeds niet goed genoeg. Ja. Of ik voel me nog steeds. Of ik heb nog steeds een eetstoornis, een alcoholverslaving, een kookverslaving, een seksverslaving, een gokverslaving. He, want dat is altijd een reactie op.
Niet willen voelen.
Niet willen voelen dat er ergens nog. En het moment dat je daar vrienden mee wordt, als je ook. Ik heb een hele fijne vriendenkring waar ik ook daarover kan praten en kan zeggen van. Oh jezus, ja, dan voel ik me weer niet goed genoeg. Of. Oh, dit triggert echt mijn zelfafwijzing. En dan wordt het heel grappig eigenlijk.
Ja, ik vind het ook. En kijk, een term die waar ik eerst nog meer van wachtte dan van nu hoor. Maar ik, is de term zelfliefde. Ik wou er niet van hoor, maar ik had er gewoon, ik weet niet, rond.
Kromme tenen.
Een beetje. Dat, je,
dat heb ik bij authentiek.
Oh ja, ja, en, precies. Nee, ik snap je.
Ja.
Maar eigenlijk, en dat is de andere kant van de medaille van zelfliefde... zeg jij dus die zelfafwijzing of je bent niet goed genoeg. Laat dat er vooral dus ook heel erg zijn. Hè. Kijk daarnaar. En...
Zelfliefde in de zin van, om dat afschuwelijke woord te gebruiken... Ik ben het helemaal met je eens.
Is
dus niet dat je in de spiegel kijkt en denkt... Wauw, wat ben ik goed bezig of wat is mijn werk? Maar dat is eigenlijk het durven voelen van... Ik wijs mezelf nog steeds heel vaak af, maar ik ga het toch doen.
Ja.
Want ik weet dat dat niet waar is. Ik ga daar niet naar luisteren, want het is iets wat iedereen heeft.
Ja.
Hè? En dan kom je een beetje uit bij fake it till you make it. Meer dat, het echt omarmen van dat je best vaak op een dag eigenlijk helemaal niet zulke lieve dingen denkt over jezelf.
Nee.
En ook heel erg bezig bent met... is dat witte jasje niet overdressed? Is dat glittertopje niet te glitterig? Is mijn haar niet te wild? Wat zullen ze wel denken? Dat je daarnaar kan kijken en dat dat er ook mag zijn. Ja. Dat is gewoon heel schattig.
Nee, dus dan wordt het, en het is allemaal een beetje een soort talenspel, maar dan is zelfcompassie en dus daar...
Totaal, ja. Compassion en ook... maar ook dat het ook oké is als je je niet goed voelt over jezelf.
Ja, exact.
Dat is ook, ja. En dan dat ook oké is ook... Maar dat er ook mag zijn. Ja.
Top zeg. Ik ben benieuwd. En ik weet al dat het er meer dan 3 zijn. Want daar kwam je verontschuldigend mee aanlopen. Maar ik vind top. Maar 3 is een soort van houvast.
Mag ik nog 1 ding aan jou
vragen? Ja, je mag heel veel aan mij vragen.
Jouw journey. Jouw spiritual journey.
Ja.
Sta je daar helemaal achter? Want ik hoor bij jou ook af en toe iets van dat je eigenlijk een soort... het zit nog een soort stoer randje aan of zo.
Dat kan jij beoordelen. Maar ik sta er zeker helemaal achter. Ik denk ook dat het niet eens een keuze is. Ik vind het gewoon wel lekker, merk ik. En daarom snap ik wel wat je zegt. Om er ook een beetje een soort kritisch op te blijven. Want voor je het weet... Nou ja, daar heb ik echt een goed gesprek met Jan over gehad. Het was het tweede gesprek dat ik met hem had voor de podcast. Ja. En hij zei, hij ging zo met zijn twinkeling in zijn ogen zeggen... Nee, oké, daar ben je goed bezig. Omdat ik gewoon heel erg toen zat van... Ja, maar nu is het eigenlijk mijn ego die hier mee bezig is met... Oh, wat ben ik goed bezig met spiritualiteit, bla, bla, bla. Dus dat is voor mij wel een reden om me altijd wel, noem het argwanend.
Ja, maar dat vind ik heel leuk aan hoe jij dit doet.
Ja.
Om het eigenlijk echt maar complimenten. Omdat ik vind dat... alles wat je doet op dit pad zit weer een valkuil. Wat een hele grote valkuil is, die ik zie ook bij cliënten in mijn praktijk, is dat ze dan weer heel goed spiritueel bezig willen zijn. En dan zeggen ze, ik heb vandaag gemediteerd en ik heb dit en ik heb dat en ik heb mijn dankbaarheidslijstje geschreven. En dan zeg ik, en je voelt je nog steeds niet helemaal happy, hè? Zo van, wat nu? Wat kan ik nog doen?
Ja.
En dat vind ik heel leuk aan jouw podcast.
Die houvast geeft wel een routine. Ja. Het zorgt er wel voor.
En het gaat er dus juist iedere keer om het niet te doen en toch te doen. En die paradox is ingewikkeld. Ja.
En hartstikke leuk.
Ja. De boeken.
De boeken, ja. En boeken die...
Ik wil dan niet dubbelen, want ik vind dan voor mensen samen...
Oh, je wil echt specifiek nieuwe boeken
nemen. Daarom had ik er 5. Ik dacht, dan kan jij er 3 kiezen. Nou, dit is het eerste spirituele boek, Levend Licht, wat ik ooit heb gelezen. Dat was in 1984.
En toen was jij waar in je leven?
20.
Oké. Dus je was in the middle of the eetstoornis waarschijnlijk?
Ja, en ik kreeg dit van een vriendin en die zei, dit is mijn Bijbel. Het is ook heel oud, het is geschreven in 1974. Shakti Gawain. Volgens mij is hij dood.
Ja?
Ben ik niet zeker hoor.
En wat gaf het jou?
Nou, ze gaf het aan mij. Ik weet nog Carrie. En Carrie zei, dit is mijn Bijbel. En ik keek er en ik dacht, ik vond die vrouw heel gek. Maar nu ga ik echt nooit meer naar haar luisteren.
Maar
ik kon er helemaal niets mee.
Maar je ging het toch lezen? Dat vind ik
nou, het lag gewoon. Okay. Op een gegeven moment heb ik het opgepakt zoals dat gaat. En in 1 adem uitgelezen. Ik heb dit boek is al de 3e versie. Ik heb het altijd bij me. Hmm. Nu niet meer zo hoor. Maar ik heb het echt al 10 jaar bij me gehad. Ik vind het echt een heel mooie introductie. Het is nog te koop.
Ja.
Volgens mij wordt het niet meer gedrukt. Maar het is nog wel te koop bij Amazon en bij bol.com. Living in the Light in het Engels. Het is een hele mooie versimpeling van heel veel ingewikkelde thema's. Het is een heel mooi eerste boek.
En een soort handboek hoe te leven.
Het legt echt spiritualiteit uit over een male energy, masculine energy, feminine energy. Het legt hele belangrijke pijlers op een hele leuke manier uit. Heel simpel.
Er zit een kaartje tussen. Misschien is het toeval of niet, maar ik ben benieuwd. Je aandacht gefocust houden. Is dat een ding?
Oh, dat zijn mijn eigen aantekeningen. Ja, leuk. Hè? Mijn aandacht gefocust houden. Ja. Of iemand anders heeft het geschreven, weet ik even niet. Nee.
Maar dan gaan we naar het volgende boek. Ik vind het wel grappig dat je dat even noemt met de vrouwelijke en mannelijke energie dingen zo. In wat voor een tijd zitten we? Hoe kijk je er tegenaan?
Nu?
Ja, want daar is met betrekking tot dit onderwerp een hoop
ja.
aan de gang.
Nou, dit is trouwens wel een leuk brugje naar het andere boek. Okay. The Velvet Rage is okay. echt een must read voor iedereen.
Oh ja, daar staat ook als subtitel... Overcoming the Pain of Growing Up Gay in a Straight Man's World.
Ja, dat heeft dan weer meer met homoseksualiteit te maken. Maar ja. dat is een beetje een bruggetje. Dit ja. is echt een waanzinnig boek over... hoe beperkt wij kijken naar gender.
Mm-hmm. Hoe beperkt wij kijken naar
ja,
gender.
Dus okay. hoe mensen ja. vastzitten. En je hoort tegenwoordig heel vaak dat mensen zeggen... ja, zo'n beetje overdreven hoor. Dat moet wel een beetje normaal. Je kan je kinderen niet confronteren. En mensen wijzen dat nog enorm af, die genderdiversiteit. In dit boek gaat... het is echt een must-read. Maar wat vroeg je...
Nou, hoe je aankijkt tegen deze tijd.
Ja, en bedoel je dan met masculine en feminine energy? Of bedoel ja. je met genderdiversiteit?
Ja, voor mij gaat het hand in hand, maar ik ben...
Nee.
Oké. Okay.
Genderdiversiteit is echt het feit dat wij moeten ophouden om mensen in een vakje te stoppen.
In eentjes en nulletjes te denken, ja, oké. Okay.
Of iets daartussenin. Of dat we dus allemaal eigenlijk in een heel spectrum zijn. Dat is zeg maar even wat nu heel erg aan de hand is. Wat ja. we proberen te integreren, waar ook heel veel weerstand is. En in de spiritualiteit wordt masculine en feminine energy heel erg gezien als, het is eigenlijk iets heel anders, dat wij allemaal zowel
beetje,
mannelijke
ja.
als vrouwelijke energie in ons hebben. En dan wordt mannelijk, en het yin-yang is dat natuurlijk ja. ook. En mannelijke energie is hard en gevend. Vrouwelijke energie is zacht en ontvangend. En je ziet dat als daar een verstoring in is, dat we eigenlijk niet meer in polariteit kunnen leven en niet meer kunnen stromen. Dus als jij niet ook heel erg, stel voor wij hebben een relatie, mm-hmm. en jij kan niet je mannelijke energie helemaal omarmen en ik mijn vrouwelijke niet, dan is er geen polariteit.
Nee.
En kunnen we eigenlijk niet seksueel stromen. Betekent niet dat ik per se altijd in die vrouwelijke energie hoeft te zitten, maar ik moet er wel toegang tot hebben. En je ziet dat heel veel mensen, eigenlijk vooral vrouwen tegenwoordig, heel erg in hun mannelijke energie helemaal functioneren. Dus alleen maar kunnen geven, hard verharden. En eigenlijk de liefde waar ze heel erg naar verlangen. Het is even een heel ander onderwerp.
Ja, ja, ja.
Maar helemaal niet kunnen ontvangen. Omdat ze helemaal niet eens meer weten hoe het gaat om niet de leiding te nemen. Dus als een, ik heb heel veel cliënten die heel graag weer willen daten. En dan krijgen ze een leuk appje van een man en hebben ze het restaurant al geboekt.
Ja.
En zeg ik, nee!
Nee.
Give him a chance!
Nee, oké, okay, maar oké, okay, ja.
Dus dat is even een heel stom, simpel
nee, maar
voorbeeldje.
Dit vind ik een fucking goed voorbeeld. Omdat ja. het namelijk ook, en dan voor je het weet, ben je helemaal ouderwets en ga je terug op bepaalde tradities. Ja, waarvan ik wel steeds meer voel van ja, maar... Kijk, ik snap heel erg, ik weet niet of je de bekende...
Loop je er zelf tegenaan hier?
Nou, nee, ik niet zo. Want ik vind mezelf inmiddels wel oud genoeg om hier een beetje om te grinniken. Maar ik snap wel dat een Andrew Tate super populair is. En ergens denk ik ook, oké, okay, gooi maar even wat ja, testosteron erin. En ja. het is super fout.
Ja, daar ga ik niet op in.
Nee, dat begrijp ik. Nee, maar ik zeg het ook...
Ik vind hem wel echt heel eng.
Het is fucking eng.
Ja.
Maar ik snap dat het ook weer een tegengeluid is op iets wat jij net schetst. Waarvan ik denk, ja, het is allemaal even nodig blijkbaar. En voor mij, ik vind het wel grappig dat jij dit loskoppelt. En dat ik snap ook dat het anders is. Maar toch vind ik dat genderverhaal hier wel bij aansluiten. Als je gewoon denkt in nulletjes en eentjes.
Nee, en... omdat je een... Nee, want kijk, een gender, een identiteit is iets wat je kan hebben. Hè, bijvoorbeeld, ik voel mij non-binair. Ik voel mij man, ik voel mij vrouw. Los van wat ik tussen mijn benen heb zitten.
Ja, ja, ja.
En er zijn nog meer variaties, hè? Maar even dit, even er gewoon even drie ja. opnoemen. En binnen die beleving van je eigen identiteit, als je daar al een kaartje aan wil hangen, heb je nog steeds mannelijke en vrouwelijke energie.
Ja, ja, zeker,
dus,
altijd.
Dus het is eigenlijk totaal onafhankelijk van hoe jij jezelf ervaart, of je balans hebt in die energie.
Ja. Maar dan is het, daarom zeg ik, maar goed,
ja.
is dat toch heel erg eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal? Ja, namelijk dat het gewoon altijd een beetje daartussen fluctueert. We zijn allemaal een beetje nul met ergens tussen de 0 en de 1 in. Ergens tussen de man en de
nee,
vrouw
Nee, want
in.
Je identiteit is niet afhankelijk van de balans in je energie. Maar het,
nee,
is, okay. het wordt te vaag
ja,
anders.
Nee, ja,
maar
ja.
we hebben het een andere keer over. Het is nou ook een leuk voor een hele podcast.
Ja, het is heel interessant, omdat ik ook... Nou ja, laat ik hem nog breder trekken. Omdat ik merk dat ik hier zelf gewoon best wel moeilijk... Ja.
Wat vind je moeilijk?
Nou, hoe kijk je aan tegen wat tegenwoordig... En ik weet niet eens nou meer of het een scheldwoord is... of dat het staat voor iets heel moois. Hoe kijk je aan tegen woke?
Jeetje, wat versta je onder woke?
Ja, dat weet ik dus ook niet meer.
Omdat je geen jonge kinderen hebt.
Ja, ja. Nou ja, nou, ik weet het wel. Natuurlijk weet ik het wel een beetje. Alleen ik weet wel dat ik gewoon, ja, dat durf ik wel te zeggen, heel open-minded ben in dingen. Mm-hmm. Maar dat ik het dus niet echt heel open-minded vind om mensen uit te sluiten die niet open-minded zijn. Want dat is aan zich niet open-minded. Dus ik begrijp iedereen.
Mijn kinderen zijn denk ik heel woke. Ik heb 3 kinderen, 20, 23 en 25. En ik moet je zeggen dat ik niet zou zijn waar ik ben zonder hun input. They keep me so sharp. Mm-hmm. Ik denk dat woke zijn is iedere keer jezelf kunnen corrigeren op je denkbeelden, op je software.
Ja, yeah, mooi.
En dat je iedere keer ook je eigen software ter discussie durft te stellen en durft onderuit te halen. Want je denkt, ik denk dat de grootste valkuil is dat als je denkt dat je ruimdenkend bent.
True, oké.
Dat is al een overtuiging.
Ja. Yeah. Yeah.
Ik ben ruimdenkend en dan dat denk ik van mezelf namelijk ook. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook onderdeel van mijn werk. En ik heb 3 kinderen, hele kritische, bloedslimme kinderen... die iedere keer, ik denk echt wel wekelijks zeggen van... mama, what the fuck zeg je nu? Ja. Hoe, dat kan je echt niet zeggen hoor, mama. Ja. En dan denk ik, dat kan ik niet zeggen. Hoezo? Ik ben toch heel ruimdenkend. En dan zeggen ze nee, want A, B, C, D, E, F, G.
Ja, ja.
En dan denk ik, wow, ja, ze hebben echt gelijk. Dat kan ik echt niet meer zeggen. Of niet denken, of niet voelen, of dat is foutief. Of beperkend. Dus ik zou je willen uitdagen dat op het moment dat je zegt ik ben ruimdenkend, om dat zelfs ter discussie te stellen.
Absoluut, nee, dat graag zelf, nog leuker.
Want je weet niet wat je niet weet.
Nee.
Je ziet niet wat je niet ziet.
Nee. Maar dat is, maar ik denk dat we het over hetzelfde hebben. Dat is wat ik
maar
vanaf een afstandje...
Maar anders is geen leuke podcast, toch?
Nee, nee,
ik
hoeft allemaal niet leuk te zijn.
Als ik het met
je
eens ben,
Nee. Ja. Maar dat is wat ik van een afstandje zie, wat ik daarnet al een beetje probeerde te zeggen, dat mensen ergens uit worden gesloten omdat ze uitsluiten. Ja, dat is een soort grap. Dat is echt...
Maar dat is net als met die spiritualiteit net. Hè? Dat is dan weer een valkuil van je ontwikkeling.
Ja,
en dat is... Hè,
nou ja, okay,
net als een spiritueel ego is dat... Hè, dan je ziet... Vooral op Ibiza heb je dat heel veel mensen die de hele dag met een yogamatje onder hun arm... De Engelsen hebben daar een hele mooie term voor. I'm holier than thou. Ik ben heiliger dan jij.
Ja, precies. Oh, wow.
En holier than thou, rondlopen van... Jij begrijpt het nog niet, maar het geeft niks hoor. Dat komt nog wel.
Ja.
Ik snap, hè, dus dat is ook een valkuil van spiritualiteit. Ja. En ik denk dat met dat woke...
Nee, dat is een mooi vergelijking.
Ja,
nee,
dat
maar,
woke
het is allemaal goed.
Is daar natuurlijk ook, zijn er natuurlijk ook... is misschien ook wel onvermijdelijk als je iets...
Even een tegenreer, natuurlijk. De Velvet Race.
Nou, dat is gewoon echt een must-read over... dus als je homo bent of hoe je nou, het is een heel inspirerend boek.
En wanneer kwam dit tot jou of waarom...
Ik heb het geluk om heel veel leuke, lieve mensen om me heen te hebben... die me wijzen op dit soort boeken.
Ja,
ja.
Leuk.
En daar ben ik heel dankbaar
voor. Want is het een oud boek? Of
nee,
is het
helemaal niet.
Oh nee, 2012. Nee. Ja oké. Okay.
Maar wel echt zo'n bijbeltje wat jij ook moet lezen.
Ja, leuk.
Verslaafd aan liefde natuurlijk. Die kennen we allemaal, gaan we het over hebben. Maar voor
Jan
mij
Geurts.
Echt de basis van alles.
Maar is het een beetje...
Ik vind de titel wel heel stom.
Ja, oké, okay, grappig.
Sorry Jan. Ja.
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 Nou ja, het is een beetje waar we het over hadden met ik ben niet goed genoeg. Wat we dus allemaal een beetje hebben, zeg jij, zijn we ook niet allemaal
verslaafd? Niet allemaal een beetje.
Allemaal, sowieso. Ja.
Ja.
Verslaafd aan liefde. Of, maar wat is een betere titel?
Nou,
verslaafd aan verbinding?
Het dekt niet zo lekker, maar het is natuurlijk eigenlijk verslaafd aan erkenning. Verslaafd aan goedkeuring.
Ik wil verbinding zeggen, maar
ja, erkenning. Verslaafd aan gezien worden.
Ja.
Alleen dit is natuurlijk heel... Dit bekt heel lekker, maar het is ook... Daardoor zet het heel veel mensen op het verkeerde been. Want ik ben helemaal niet verslaafd aan liefde.
Nee.
Dus het klopt in zijn... Er is geen spel tussen te krijgen. in die titel. Alleen hij wordt vaak misbegrepen, merk ik bij mijn cliënten.
Omdat mensen dan denken dat
dan
je...
Dan zeg ik, je moet dit lezen. Dan zeggen ze, nou, ik ben helemaal niet verslaafd aan
liefde. Nee, precies.
Ik wil minder hard werken.
Ja.
En dan kunnen ze eigenlijk niet dat bruggetje maken. Ja, maar dat werken doe je om erkenning te krijgen.
Ja.
En daarom is dit een goed boek voor jou. Maar dat moet ik dan wel echt uitleggen.
Wat dat betreft, nu je dit zo zegt, vind ik... zijn andere boek Verslaafd aan Denken... geniaal, omdat je daarbij dan ook denkt... hoezo kan je daar verslaafd aan zijn?
Dat boek is te moeilijk. Oh. Nee, dat boek is te moeilijk. Oh. Voor de meeste mensen om mee te beginnen.
Ja,
best een ingewikkeld boek.
Dat is fucking ingewikkeld boek.
Heb je het gelezen?
Ja, zeker. Ja.
Ik vond het echt wel... gunk.
Ja, maar het is... Nou ja, het is...
Dit niet. Dit is een makkelijk instappenmodel, zeg maar. En dat Verslaafd aan Denken vond ik wel... woe, dat ik... Ja. Nou ja.
Jij hebt mij één boek getipt voordat we begonnen van Jan Geurts. Dat is echt letterlijk het enige boek wat ik nog niet heb gelezen. Maar daar zal ik...
Wil je dat ik dat noem? Het is een boek van Jan Geurts, Het Einde van de Opvoeding. Dat is eigenlijk ook zijn meest geestige boek. Ik heb echt om de bladzijde de slappe lach gehad. Het is echt een heel grappig boek.
En daar nog even over gesproken, een privévraag dan. Want ergens... Ja.
Een privévraag?
Nou ja.
Dat hebben we niet afgesproken.
Nee, maar ik wil gewoon zeggen. De opvoeding is klaar bij jou. Of is dat nooit klaar? Kijk, we zijn
wel
allemaal...
echt klaar.
Ja, okay.
Ze voeden mij nu op.
Oké. Okay.
Ja, en dat is echt waar.
Wat heeft dat... Ja, een beetje flauw om alles spiritueel te gaan noemen. Maar wat heeft dat met je gedaan? Jarenlang, geef je jezelf... Je bent wel meer dan alleen moeder. Zo bedoel ik het niet, maar...
Wat heeft het krijgen van kinderen met me gedaan? Of wat heeft opvoeden met me gedaan?
Nou, wat heeft het einde van de opvoeding... Het feit dat
einde
dat...
van de opvoeding met me gedaan?
Ja.
Nou ja, een hele leuke metafoor. Want alle kinderen zijn uit huis bij mij. En mijn man is ook uit huis, want we zijn gescheiden 5 jaar geleden. En...
Dat ging een beetje gelijk, hè?
Ongeveer. Ja, een soort van... afronding van een fase. En ik ben ook net verhuisd. Maar toen ik nog niet verhuisd was, voelde ik me als een... schets even dit beeld. Een belangrijke serie. Grey's Anatomy, Friends, Sex in the City. Mm-hmm. En ik heb een hele belangrijke hoofdrol in die serie. En eigenlijk draait die serie een beetje om mij. En op een gegeven moment zeggen die tekstschrijvers of de producenten... het is al 25 jaar, kijkcijfers vallen een beetje terug. We gaan er een einde aan maken. En al die acteurs die krijgen daar een e-mail over... en die gaan op zoek naar een rol in een andere serie. Alleen ik krijg die e-mail niet.
Zij worden uitgeschreven.
En ik zit gewoon iedere dag in dat decor te wachten... tot we weer gaan opnemen. Oh, en waar de make-up mevrouw is en niemand komt. En ik zit daar en al die mensen achter mijn rug... al die andere acteurs hebben alweer succes in andere series. En die zeggen, ga jij het aan de vertellen? Dat het gaat niet meer terugkomen, deze serie. Het is echt afgelopen. Maar niemand durft dat tegen mij te zeggen. Zo heb ik me eigenlijk wel een beetje gevoeld de laatste tijd. Van ik zit te wachten op iets wat echt voorbij is.
Mm-hmm.
Want in je hart, ik heb daar in ieder geval heel dedicated alles aan gegeven. En de mind doet er gewoon even over om te snappen dat het echt voorbij is. En dan heb ik een heel vol leven, hè, met een drukke praktijk en lieve vrienden. En dus ik zit totaal niet achter de geraniums. Maar het is toch... Ja, en een ander voorbeeld wat ik wil geven is dat je na 25 jaar ergens gewerkt hebt... opeens een e-mail krijgt van sorry, het is klaar. En je krijgt geen afscheidsspeech, je krijgt geen horloge, je krijgt geen gouden handdruk, niks. Je moet gewoon thuis blijven. Ja. Het is klaar. Dus dat heb ik wel... Het is niet het empty nest syndroom, maar wel... jezelf heruitvinden, wie ben ik dan?
Ja.
Zonder de zorg voor anderen. Ja. Om dan vervolgens, als je net lekker je eigen leven hebt opgepakt... een telefoontje te krijgen. Mama, kan je me ophalen in Groningen?
Nee, ik wil het zeggen, want... Kijk, er is nooit echt zo'n handschudmoment. Nee. Bedankt en klaar.
Nee, gelukkig niet. Maar ik vind moederschap wel het mooiste wat me is overkomen.
Ja, oké, wauw, leuk.
Ja.
En waarschijnlijk kan je... over weet ik hoeveel jaar pas terugkijken... hoe je natuurlijk allang weer in die nieuwe serie bezig bent. Alleen, dat is gewoon een andere...
Nou ja, ondertussen was natuurlijk dat wachten 's ochtends ook alweer een hele leuke serie. Hè? Een beetje treurige serie, maar dat is natuurlijk ook alweer een serie. En ik vind het ook wel weer een heel mooi stuk. En ik gebruik het ook in mijn praktijk om dus mensen uit te leggen van, weet je, wie ben jij nog in dit verhaal? Ik heb mezelf wel heel erg weggecijferd. Ja, had ik, denk ik, misschien wel met deze kennis iets anders aangepakt.
Ja?
Ja.
Ja. Oké.
Andere podcast.
Oh, ja, precies. Het volgende boek, want we gaan over de drie heen.
Oké, okay, I Am That. Ja, dat is eerlijk. Kijk, je kan ook zien, ik heb dit boek helemaal, ga ik ook niet pretenderen dat ik het helemaal gespeld heb, maar ik ben er wel altijd in aan het lezen.
Want wat is het voor boek?
Ja, het is echt de boeddhistische Bijbel.
Okay.
Het staat er ook op, hè? De Modern Spiritual Classic. Het gaat te ver, maar het is om daar nu echt over te hebben, maar dit is wel, als je nou zegt, ik wil next level, dan moet je dit kopen.
Maar niet echt makkelijk te lezen, begrijp ik. Of, nou ja.
Ik heb ook best een beetje een aandachtstoornis. Dus het gaat me ook niet. Ik ben niet iemand die boeken van A naar B leest. Maar het is wel. Nou ja, je slaat hem open. Je verliest jezelf erin. En je.
Lekker.
Zo.
I Am That.
En
ja.
Deze, die is net uit.
Oh ja. De nieuwe Gabor Maté.
Ja. Ik zou eigenlijk wel met hem willen trouwen. Ik vind hem echt heel leuk. Ik vind het geweldig. Het gaat heel erg over hoe trauma gewoon eigenlijk alles bepaalt.
Ja.
Ja.
Nou ja, daar hebben we het al wel even over gehad.
Weet je
van naam? Ja, dit boek heb ik nog niet gelezen.
Zijn
nee,
stem,
absoluut.
Alles gewoon. Dus,
Nou ja, en ik moet ook denken aan wat onze Bessel van der Kolk traumasporen. Mm. Nou, dat zal een beetje in de lijn liggen dan. Ja.
Ik denk ook dat het heel leuk is om je eigen trauma's in kaart te brengen. Het klinkt een beetje raar, maar dat zie ik in mijn praktijk ook heel veel. Dus dat mensen eigenlijk binnenkomen met termen zoals ik ben vastgelopen, ik weet het niet meer, ik ben niet meer blij. Maar als je ze dan wijst op dat er waarschijnlijk in hun leven ook trauma is geweest, al is het maar preverbaal trauma, dan zie je dat de eerste reactie van heel veel mensen altijd is, nee, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ja. En dat ze dan trauma heel erg als een veel te groot woord ervaren. Ja. En dat is wel ook een heel leuk onder. Heb jij dat ook gehad? Dat je
zeker
voelde?
Ja, absoluut.
Hoe ging dat bij jou?
Nou ja, gewoon meer in ja, nou ja, zoals denk ik iedereen. Trauma, dat klinkt gelijk als misbruik en dingen. Dus nee, ik heb geen trauma gehad. En als ik iets wist, was het wel gelukkig gezin. Mijn ouders bij elkaar, tot mijn vader overleed en mijn zus overleed. Dus dat was wel heftig. Maar als het gaat over de gezinssituatie, nou, totdat je, nou ja, ook in gesprek aan tafel, maar ook nog wel eerder eigenlijk voelt van ja. Maar ja, in mijn geval, als het gaat over echt warmte en aanraking. En weet je, iedereen heeft gedaan wat hij kon. Het is allemaal goed. Er is geen enkel verwijt zit erin. Maar ik heb echt wel. Nou, ik heb daar wel wat gemist, ja.
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 Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek. Maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top toch? Thanks.
En durf je dat nu trauma te noemen?
Ja.
Ja.
Absoluut. Ja. Ja.
En kan je nog een voorbeeld geven van iets wat trauma was in jouw leven? Mm. Of wat je nu trauma durft te noemen en niet.
Nou ja, ik denk gewoon heel erg, maar dat ligt hier wel in het verlengde van. Dat ik me eerst nooit heb gerealiseerd hoe eenzaam ik me altijd heb gevoeld. En dat vind ik nog steeds wel lastig hoor, terwijl ik het zeg. Want dan.
Gebeurt er fysiek?
Nou, omdat het ook een beetje een soort geimpje met mezelf is.
Ik weet niet meer.
Ja, precies. Ja.
En is dat dan krampend of stekend? Ja.
Ja. Maar ik weet wel dat hoe meer, nou, niet dat ik dat nu zit te affirmeren, maar wel dat ik me er veel bewuster van ben en gewoon een beetje wat jij zegt met je niet goed genoeg zijn, gewoon weet dat dat er is, dat gevoel.
Dat eenzame gevoel.
Ja.
En dat gaat ook nooit meer weg.
Nee. Nee, dat is iets wat jij nu ook inderdaad weer zegt. Dat daarin natuurlijk de kracht zit. In plaats van eroverheen proberen te walsen met positieve affirmaties.
Nou ja, voor mij resoneert heel erg, hè, eenzaamheid.
Omdat jij dat zelf ook zo hebt ervaren?
Nog steeds soms. Maar op het moment dat je die eenzaamheid ook echt daar vrienden mee wordt, omdat je begrijpt dat het ook te maken heeft, ook in jouw geval, met een eigenzinnige manier van naar de wereld kijken. Hè? Daarin ben je natuurlijk ook een hoogintelligente man die kan kijken naar de wereld op zijn eigen manier. Dat betekent dus ook dat er, als jij in een kamer staat met 100 mensen, dat er misschien maar 1 of 2 dat net zo kunnen zien als jij. Dus er zit een eenzaamheid in, ook gewoon jouw profiel, jouw persoonlijkheidsprofiel. En dan ken ik je niet zo goed. Maar, en dat omarmen, dat er gewoon een prijskaartje hangt aan jouw profiel, letterlijk een prijskaartje, dat prijskaartje een existentiële eenzaamheid is, maakt het ook veel draagbaarder. En eigenlijk ook wel vrij onoplosbaar.
Ja. Nou, bedankt daarvoor. Nee, dat zeg ik nu.
Nee, maar volg je me?
Ja, ik volg je heel erg.
En dat is ook dus niet erg.
Maar ik merk het gelijk. Oké, ja? Ik ben wel benieuwd, ja? Want dan, ja, kan ik jou toch als coachie gebruiken. Kijk, wat er gebeurt als jij dat zegt, gebeuren 2 dingen. Namelijk 1 stukje van herkenning en verlichting van, oh, wauw, ja, ze heeft gelijk, hè, wat fijn. En ja, dit is gewoon nou helemaal zo. Tegelijkertijd schets jij zo'n situatie van in een ruimte verschiet ik heel erg in de kramp van, oh ja, dan ga ik mezelf echt wel beter voelen dan de rest. Van, kijk, mij als enige hier met die 100 staan die dat alleen maar hebben. Nee, dat wil ik echt niet.
Wat wil je niet? Dat het zo is of dat jij je beter zou voelen?
Dat ik me beter zou voelen.
Ja, maar het is niet beter. Nee. Het is anders. Je bent gewoon best een gekkie.
Ja.
Ik ook.
Ja, precies.
En dat is...
Dat is wel lekker.
En als je jezelf onder een hersenscan zou leggen, hè, dan kan je dat ook zien. Dat is het leuke van de moderne tijd, is dat je dus echt hersenen onder scans kan leggen.
Mm-hmm.
En je ziet als je bij iemand zo... En dan ga ik heel even... I jump into conclusions, hè, maar even voor de sake of the argument.
Ja.
Is dat als jij... Ik weet zeker dat als ik jou onder een scan zou leggen en tegen jou zeg stoel, dat jouw hersenen op 7 plaatsen oplichten. Want wat voor stoel dan? En nou, bla, 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 bla. Mm. Er gebeurt van alles. Daarom kan je doen wat je doet. Omdat je heel veel informatie tegelijkertijd met elkaar in verbinding brengt. Zo ben je geboren. That's how you're wired. Bij andere mensen zeg je stoel. Bij de meeste mensen zeg je stoel. En er brandt gewoon 1 plekje op in hun hersenen. Dan kan je gewoon zien op een scan. Daar waar het object stoel is. En dat is dan meestal hun keukenstoel. En verder niks. En daarmee is het verhaal afgelopen. En dat geeft natuurlijk een bepaalde... Dat is niet minder. Dat is alleen anders.
Ja.
Je kan je zelfs afvragen of...
Misschien
zelfs
al overzichtelijker.
Precies. Ja. Are you the lucky one? Dat is de vraag. Dus je beter voelen is weer eigenlijk dat vergelijken met anderen.
Ja,
je zal altijd mensen vinden die kleiner of groter zijn dan jij. Maar het is een feit dat jij gewired bent op een manier waar je relatief slecht aansluiting vindt met anderen. Waarin je relatief slecht begrepen wordt en waarin je vaak misbegrepen wordt. En dat zijn allemaal dingen die als kind al een gevoel van eenzaamheid geven.
Ja, ja.
En dat stapelt zich op en dat creëert software, dat je eigenlijk in situaties waarin je je ongemakkelijk voelt, je onmiddellijk eenzaam gaat voelen. In plaats van vrij of anders of niet beter, maar wel... Ja, this is how I'm wired. En dan vanuit die ontspanning die ontstaat, dat er mag zijn.
Ja.
Gek genoeg is mijn ervaring dat je dus steeds meer mensen aan gaat trekken die ook zo zijn, omdat je juist zo ontspannen bent en eigenlijk ophoudt met begrepen te willen worden.
Ja, ja.
Of je aan te passen.
Ja,
je krampachtig goed te voelen.
Ja.
Dan ga je dus gek genoeg op een andere frequentie zitten. En ik heb nog nooit zoveel lieve, leuke, gelijkdenkende, like-minded mensen om me heen gehad als de laatste 10 jaar, omdat ik daarin ben ontspannen in die eenzaamheid.
Hmm. Inspirerend.
En... existentiële eenzaamheid. Hè? Ja. Dus dat nee. heeft niks te... Nee, maar even voor, nee, ook voor, de, voor het gesprek. Ja, hè? Want ja, ja. Ik hoor ook wel eens van... Ja, maar je hebt toch altijd heel veel mensen om je heen? Nee, maar goed. Ja. Nee. Jij snapt het, maar de luisteraar...
Nee, dus, ja. En jij zei er net dat je een hekel hebt aan het woord authentiek. Maar dat is dan uiteindelijk waar ik aan moet denken. Dat je daar dus gewoon... Nee, dat je dus echt bent wie je in essentie bent en op die frequentie zit. En dan...
Ja, en een heel concreet voorbeeld. Ik was laatst naar een prachtig bruiloft waar alles helemaal... En ik was uitgenodigd en ik was als enige op dat hele feest uitgenodigd zonder partner. En omdat die er ook niet was, hoor. Dus niet omdat die niet mocht komen, maar die was er niet. En 120 mensen, allemaal stelletjes en ik. En ik kende echt niemand, want ook een andere leeftijdsgroepen, dus ook niet mijn scene. En nou, dat ik op een gegeven moment ook stond een groepje hele leuke hippe meiden, en daar ben ik bij gaan en ik zeg van jongens, ik voel me zo verloren, mag ik bij jullie gaan staan? En dat je ook helemaal in een soort warm bad van gegiegel van oh wat goed, ja kom, zullen we drankjes halen? En ik had eigenlijk een hele leuke bruiloft vanuit dat erkennen dat ik me echt ontzettend eenzaam voelde. Want er was ook dat stemmetje van hoezo heb ik niemand? Hoezo sta ik hier in als enige in mijn eentje? En allemaal dat soort stemmetjes die er dan wel mogen zijn... zonder dat ik ermee versmelt en dan die eenzaamheid kan voelen... en dat ook ja, kan laten zien. Ook aan mezelf vooral, hè?
Ja, dat zou ik. Ja, ja. Ja. Top. Een van de basisvragen, of je zou kunnen zeggen... een routine in het gesprek, is dat ik vraag om de ochtendroutine. Als je die hebt. Jij bent iemand die woont op Ibiza.
Koffie.
Koffie. Nou, koffie. Dat is dat,
koffie. Ik ben echt verslaafd aan koffie. Ja. En echt, maar echt understatement.
Oké. Okay.
Ik heb het zelfs getatoeëerd hier, het koffiepotje.
Oh, je lijkt echt mijn moeder wel. Die had dat ook echt...
De percolator. Ik wil ook alleen maar koffie uit de percolator. Oké. Okay. Ja. Don't bother me with anything else. Die vul ik vaak 's avonds al... Dat is mijn grootste daad van zelfliefde. Om 's avonds mijn koffiepotje te vullen. En dan hoef ik alleen het gas ook. En dan, dat is mijn ochtendritueel. Ja.
En als je het hebt over die Dokten...
De meditatie?
Ja,
ja dat is zo langzamerhand zo in my system. Na 15 jaar retraites en bla. Ik ga wel even zitten, maar dat kan bij wijze van spreken ook al onder de douche of in bad. Ja. Of dat is, maar ook tijdens dit gesprek doe ik dat. Het gaat eigenlijk automatisch, ja.
En heb jij nog iets wat je 's avonds doet? Kopje koffie?
Veel te lang op mijn telefoon zitten in bed. Ja, okay, tuurlijk.
Nou, ja, okay.
Helemaal niet, geen schermtijd. nog appen met hele veel te jonge jongens.
Okay.
Helemaal... Ja,
ja. Maar ben jij iemand die dingen schrijft? Of,
ja, ook vaak doe ik nog een post. Of,
nee, ik bedoel er gewoon meer journaling-achtig.
Maar dat, ook dat gaat op een gegeven moment automatisch. Dus als ik 's ochtends plas bijvoorbeeld, gewoon mijn eerste plasje, als mijn koffie aanstaat, dan zeg ik dankjewel nieren dat je weer de hele nacht dat systeem hebt en dan ben ik echt heel dankbaar voor mijn ochtendplasje.
En zo gaat en dat gaat als ik het jullie zo zeg, de hele dag een beetje. Nee, dat geloof ik gelijk.
Ja.
Dat gaat de hele dag een beetje door.
Ja, of als ik gewoon de tegenslag heb. Ik heb de laatste paar maanden in mijn leven echt heel veel onverwachte wendingen. Echt bizarre dingen. Helemaal niet leuk. Maar dat ik wel vanuit dankbaarheid daar dan weer. Denk van, ja, weet je, dit zijn de dingen die het leven op mijn pad gooit. Maar hey, ik sta wel weer in de sportschool. Ik heb 2 jaar in een rolstoel gezeten. Dus ik weet ook heel erg goed. Ik ben ook wel echt heel dankbaar met mijn fysieke kracht. Ja. Ik
heb reumatoïde
artritis op mijn 40ste, 38ste, 39ste. Dus ik ben ook wel altijd heel erg dankbaar met mijn fysieke kracht. Ja. Of fysieke functioneren, laat ik het zo zeggen. Ja.
Maar dit is, en ik snap dat het voor jou een soort tweede natuur is, dus het is lastig om, om echt een aantal eraan te hangen.
Ja.
Maar als ik jou zo hoor met dit soort dingen, dan is dus inderdaad die vergelijking met die film. Jij kan echt een paar keer op een dag even naar, nou, noem het de aftiteling of die moment, maar bewust zijn van dat je...
Ja, maar hoe gaat echt wel 10 tot 20 keer op een dag.
Ja, precies.
Ja. Ieder uur, zeg maar.
Ja.
Vroeger stak ik dan sigaret op, maar nu niet meer.
Zo ook zo'n momentje. Nou ja, het is grappig dat je het
zegt. Zo'n momentje eigenlijk. Ja,
ja, ik snap dat heel erg.
20 sigaretten in een pakje.
Ja.
Maar precies eigenlijk dat ritme.
Ja.
Ja.
En het is ook, hè, we hebben het heel vaak in deze gesprekken over ademhaling. Ja, hoe slecht het ook is. Snapte ik heel goed van vroeger dat het wel degelijk dus ook bezig was met mijn ademhaling.
Ja.
Op een niet hele positieve manier. Maar ja. En wat wil je nog graag bereiken?
Ik wil echt heel graag heel beroemd worden.
Echt?
Ja.
Hoezo?
Nou, omdat ik heel graag gewoon de wereld wil overvliegen. Maar ik vind het altijd best saai om naar een land te gaan en daar dan te gaan kijken naar dingen. Dat vind ik echt saai.
Ja, oké.
Ik vind het, dus ik wil eigenlijk dat mijn telefoon... Ik heb een fantasie dat mijn telefoon gaat... of mijn mailtjes of whatever. En dat ik gevraagd word voor een lezing in Los Angeles. In Tokio. En dat ik de hele wereld overvlieg... om dit soort gesprekken te hebben met leuke, spannende mensen.
Leuk.
Ik wil wel een boek schrijven.
Oké, okay, dat vroeg me eigenlijk al af. Want dat is dan wel een goede...
Omdat ik eigenlijk heel graag heel veel wil reizen en kletsen en praten en mensen ontmoeten en me verbinden.
Ja, dus je boek is dan gewoon je visitekaartje waardoor je wordt uitgenodigd als spreker.
Maar het is meer ook dat ik hoef niet zo... Ik heb heel veel gereisd, dus ik ben... I'm lucky. Maar ik vind het wel leuk om ergens naartoe te gaan en te werken. Ik vind gewoon wat ik doe echt heel erg leuk. Ja.
En... Want dat zal dan toch op zijn minst iets zijn wat in je hoofd al afspeelt. Waar gaat dat boek over?
Eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Stop trying to love yourself.
Nee, het doet me. Ik realiseer me dat ik één ding even vergeten ben. Maar dat gaan we dan nu nog even benoemen.
Ik wil eerst van jou weten wat jij nog wil.
Wat ik wil?
Ja. Ik ben echt heel benieuwd.
Ja. Ik wil gewoon nog heel graag vader worden. Dat met alle ongemakken van dien, of ongemakken, maar gewoon...
Met ongemakken bedoel jij alle triggers die dat bij jou... Ja, dus niet de ongemakken van het kind,
nee,
en wat die gaat luisteren later.
Bedankt. Nee.
Ja.
Maar
je hebt het niet over luiers.
Nee,
je hebt het
over,
precies. Nee, maar goed, zo
bedankt
goed.
Voor, als het zo mocht overkomen, nee, totaal niet. Dus dat en hetzelfde als jij nou niet zozeer, maar gewoon door willen blijven groeien.
Ja.
En gewoon heel veel willen meemaken in die film.
Wat verwacht je van het vaderschap?
Wat ik verwacht ervan. Ja, dat is niet het gewenste antwoord dat ik weet dat ik niet te... Wat verwacht ik ervan? Ik denk dat het nog meer gaat relativeren waar het over gaat in het leven. Dat denk ik, maar het is niet dat ik dat verwacht. Dat ik denk, Ik denk gewoon dat ik nog... kijk, natuurlijk, wat ik je nou net schets over hoe ik ben opgevoed... en met dat aanraking en liefde, daar ben ik natuurlijk wel bang voor. Maar ik denk, waar je bang voor bent, je gaat dat juist dus heel erg geven... Dus ik denk dat ik nog beter word in verbinden, liefhebben, voelen.
Ja.
Dat is gewoon wat ik wil.
Voelen, mooi. Ja, toch?
Ja.
Ja,
ja.
Ja, gaan voelen.
Ja.
Nog meer gaan voelen. Ja. Ja. Nou, dat kan ik je beloven. Maar dat is misschien heel mooi wat je zegt. Want dat is misschien ook... Of niet misschien heel mooi. Het is heel mooi wat je zegt. Want het is misschien ook precies wat kinderen brengen. Dat je gaat voelen. Diep voelen. Ja. 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 Ja.
Er is één onderwerp wat ik niet heb benaderd... waar wij van tevoren een beetje overheen en weer aan teksten waren. Dat, ik ben heel benieuwd wat... daar heb je blijkbaar iets over te zeggen. Seksualiteit versus gezondheid versus spiritualiteit.
Zeker niet versus.
Sorry. Maar ik heb er zelf hier pijltjes tussen
gezet.
Wat
mij
maar...
opvalt in mijn praktijk is dat heel veel mensen uiteindelijk... waar ze ook mee komen, hè, want ze komen met heel veel verschillende dingen. Sommige mensen komen af te vallen, andere mensen komen... Ik geef ook couples counseling, dus ik heb heel veel stelletjes.
Relatietherapie. Ja.
Dat heel veel mensen, dat seksualiteit eigenlijk altijd een probleem is.
Maar is seksualiteit, denk jij, of is het alle twee... een afspiegeling van hoe je je voelt? Of...
Oorzaak.
Oh, ja, exact.
Ja. Je bent me net voor, maar wat ik zie is dat mensen dus vaak het niet benoemen. Dus heel af en toe komt er iemand die zegt, ik heb een erectiestoornis en jij moet me helpen. Dat zijn de concrete aanvragen. Meestal wordt het een beetje zo weggemoppeld dan, ik voel me te dik. Mijn werk gaat niet lekker. En dan ben ik het soort coach die vrij snel binnen een half uur zegt... heb je nog seks? Is er seks in jouw leven? Is je seks leuk? En als je dat dus als bijna een barometer neemt van hoe iemand in zijn vel zit... dan zie je dat daar een verbinding is die heel veel mensen niet zien. Je kan geen zin hebben in seks als je niet gezond bent. Dat is gewoon bijna... dat zit echt aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Dus... maar ook spiritualiteit. Want je kan wel een soort van porno-seks hebben met iemand. Maar dan voelen mensen zich vaak heel erg leeg. Willen ze daar alleen maar meer van. Terwijl diepere seksualiteit gaat over verbinden. Maar het moeilijke daarvan is dat je in verbinding moet zijn met jezelf. Terwijl je verbindt met de ander. En je ziet dat heel veel mensen zich wel kunnen verbinden met zichzelf. En dus een soort... eigenlijk hele egocentrische seks hebben, omdat het gaat over het orgasme en daar de ander als het ware bij nodig
gebruiken,
hebben.
Ja.
Gebruiken.
Ja.
Maar de seksualiteit gaat natuurlijk eigenlijk over in verbinding zijn met de anderen, terwijl je ook in verbinding bent met jezelf. En dat is best lastig. En dat heeft weer te maken met spiritualiteit. En dat heeft weer te maken met gezondheid. Het zit zo met elkaar verweven, terwijl het vaak in hokjes wordt gestopt.
Wat ik, misschien kan je daar een kleine tip of aanwijzingen geven. Ik herken heel erg alles wat jij hier zojuist over zegt. Ik denk dat we gewoon met een heel verkeerd beeld van seks zijn opgegroeid. Hè? Namelijk wel heel erg in die porno-achtige sfeer. Waardoor ik het bijna makkelijker vind om die... Inmiddels, en ook dat kost heel veel moeite, maar om die verbinding, hè, dus met knuffelen en aanraking en genegenheid. En wat ik spannend vind, natuurlijk vind ik seks spannend. Alleen ik vind het nog wel lastig als jij spiritualiteit noemt, omdat er toch altijd dan, al is het vlak voor het orgasme of wat dan ook, dat het toch weer eventjes dat ego-ding is. Wat zou je mij als advies kunnen geven?
Wat bedoel je met ego-ding?
Ja, dat het... egoïstisch, laat ik het dan zomaar zeggen.
Oh, maar dat is wat anders.
Ja.
Dat mag.
Ja, maar dat vind ik dan toch zonde.
Waarom?
Nou, omdat ik het... als ik denk aan spirituele seks... dan denk ik echt aan tantra-achtige mooie dingen... waarbij het helemaal niet gaat over... of ik of zij een orgasme krijgt... maar gewoon echt, samen.
Mm-hmm.
En ik bedoel, zo begint het en zo, maar dat komt toch altijd... Dat vind ik dan zo zonde. Dan voel ik me toch wel weer een beetje leeg.
Ik heb op mijn arm, ik ga mijn tatoeages laten zien. Dat kunnen jullie misschien die luisteren niet zien, maar ik heb hier een korreltje zout getatoeëerd.
Ja, gewoon echt zo, alsof je het uitsprinkelt. Ja.
En ik denk dat daar met seks echt... moeten we met een flinke pot zout in bed stappen. Denk ik wel alles met een flinke korrel zout nemen.
En daar meer... ontspanning in hebben en een
Alleen,
beetje lachen.
Het is wel leuk om te zien dat... ik zie dat heel veel mensen wel denken... dat goede seks te maken heeft met een orgasme.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk niet waar.
Nee.
Maar het betekent niet dat je ook een orgasme kan hebben.
Nee.
Het is alleen meer dat het niet per se slechte seks is... als je geen orgasme hebt. Of als je dat nooit
of dat
het doel mag
doel,
zijn.
Nee, precies. Ja,
Want dan ben je vaak ook in je eentje beter af. Dus dat is... Ja, het gaat meer om de breedheid of zo. Het anders, daar anders naar kunnen kijken. Ja. Ik zie bij heel veel jonge mensen heel veel prestatieangst. Ben ik wel goed genoeg? Ja. Kan ik het wel lang genoeg volhouden?
Ja. Ook helemaal kapot gemaakt door media.
Door de porno heel erg. Ja. Echt helemaal in... ja. Het is voor heel veel jonge mensen echt een enorme eye-opener... dat het eigenlijk helemaal niet om prestatie gaat, maar over verbinding. Ja.
Mooi. Is er nog iets anders? Want nogmaals, jij...
Iets anders? Nee, jij nog iets anders? Wil jij nog iets anders? Kom maar door.
Nou, ik vraag me af, want ik vind het echt heerlijk hoeveel wijsheid ik gehoord heb en zo. En ik vroeg me af in hoeverre jij nog hebt geëxperimenteerd met middelen.
Ah, leuke vraag. Nou, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Geen coke, geen ecstasy, geen MDMA, geen whatever. Nog nooit. Nog nooit gesnoven. Eigenlijk drink ik niet. Heel af en toe wel hoor. Ik vind een gin tonic op tijd echt wel een feestje. Maar dat zijn echt special occasions.
Om weet juist wel, gewoon meer in je verbinding. Gewoon...
Ik heb geen antwoord erop. Nee, okay. Ik heb gewoon de behoefte nooit gehad om mezelf te ontvluchten op die manier. Maar ik heb wel een eetverslaving gehad. En ik heb ook wel de neiging tot veel kopen. Dus het is niet dat ik niet heel goed weet wat een verslaving met je doet. Maar ik heb gewoon nooit de behoefte gehad om te vluchten van mezelf met middelen of met alcohol. Het is ook geen verdienste. Ik heb het gewoon nooit gewild.
Nee, maar op het moment dat
ik heb er geen oordeel over. Nee, het is niet dat ik het niet wil, omdat ik het slecht vind voor mijn gezondheid of dat soort dingen. Nee. Want 10 croissantjes eten is ook niet heel goed voor je.
Het is hetzelfde. Dus, nee, ik vind het mooi dat je zegt. Nee, het was gewoon meer dat ik, toen jij het, en ik had gewoon dat heel visueel ingesteld, toen jij het eerder in dit gesprek heel erg had over hoe we gewired zijn. Mm-hmm. En ik vond het heel lekker hoe je dat zei. Toen kreeg ik echt voor mezelf, ik heb 1 keer ayahuasca
ik
gebruikt.
Ik ook 1 keer.
Oké. Okay.
Dat is echt, ja, we gaan door, ja.
Nou ja, en ineens dacht ik, oh ja, ik voelde, ik was weer even terug naar hoe ik toen dat heel erg, dat overzicht had van hoe dat werkte.
Ja. Ja,
okay,
ik heb de ayahuasca gedaan 5 januari vorig jaar. Dus bijna 2 jaar geleden. Nou ja, anderhalf jaar geleden.
Nog steeds wel
omdat
vrij
er
recent.
Zoveel mensen om me heen vroegen van, zal ik dat gaan doen? En dacht ik weet het niet. Ik ben het gaan doen. Ik heb een privé-sessie gedaan bij een echte sjamaan. En alles erop en eraan. Hè? Want als ik iets doe, moet het goed natuurlijk.
Top, ja.
En ik vond er eigenlijk helemaal geen fuck aan.
Ik denk, nou, ik zat hier handen wrijvend en met wat heeft het je gegeven?
Ik heb 5 van die glaasjes gedronken.
Oké. Okay.
En ik had echt zoiets van... En het enige wat de hele tijd gebeurde was... Ik vind dit gewoon niet leuk.
Nee, nou ja, dan...
En ze gingen trommelen en rook maken. Ik dacht, mag er een raam open? En... het enige wat er gebeurde is echt heel grappig. Want dat is echt... Is dat mijn accountant kwam binnen. In mijn visioenen.
Ja, ja.
En mijn accountant... is een hele stijve, zoals...
Een accountant.
Gewoon een accountant. En die kwam bij me zitten in die rokerige ruimte... met al die trommels en veren en kralen. En die zei, als je ken... Ik zei, ja, Peter. Je moet echt iets strakker je geldzaken op orde houden. Ik zei, ja, Peter, maar ik ben in een ayahuasca-sessie. En dat was echt heel grappig. Dat gebeurde. En wat er ook gebeurde, en dat was heel mooi... daar moest ik ook heel erg om huilen... was dat ik die sjamaan, die vrouw... dus een oudere vrouw met heel veel veren en make-up... of van die oorlogsstrepen had ze dat helemaal... En die zat in een bepaald licht bij een vuurtje. Dat was op Ibiza. En... ik dacht toen ik naar haar keek van dit is een foto die Jimmy zou maken.
Oeh, dat is
mijn ex-man. Ja. En toen realiseerde ik me dat hij mij heeft leren kijken. Ik ben heel visueel, dus dat is niet heel moeilijk om mij te leren kijken. Maar hij heeft mij heel erg leren kijken naar dingen. En... want hij is kijken. Een leuke anekdote ook toen onze zoon eindelijk na heel veel moeite zijn B-diploma had gehaald. Toen stond er zo'n trillig jongetje met zo'n zwemdiploma. En ik zei tegen Jimmy, maak even een foto. En dat hij om zich heen keek en zei, nou, met dit licht. Dat is Jimmy. Maar hij heeft mij leren kijken. En dat heb ik ook gevoeld in die ayahuasca-sessie. Dus toen was ik ook nog een beetje met wat ik allemaal niet had gekregen. Maar ik zag opeens heel goed wat ik wel had gekregen. Dat was heel mooi, heel zacht. Maar verder...
Nee, maar misschien, ik vind dit ook niet niks. Maar ik snap...
Nee, maar tegelijkertijd was dat wel zo van...
Nee, maar misschien ben je gewoon ook veel te geaard. Leuk.
Maar ik heb wel eerlijk dat ik soms tegen cliënten zeg van... Schat, waarom duw je er niet een ecstasy'tje in? Want, weet je wel, ontspan.
Ja.
Dus het is niet dat ik er tegen ben Nee, maar even dat gezegd hebbende. Maar I don't need it.
Nee.
Of nou, dat klinkt weer alsof ik het dan niet nodig heb. Maar ik wil het gewoon niet. Ik vind het niet prettig. Ik vind dronken zijn ook niet prettig. Ben ik dus ook nooit. Ja.
Ben je bang voor de dood?
Ja, ik weet natuurlijk dat je dit gaat vragen. Nou, nee. Nee, maar ik ben ook soms bang dat ik dat zeg vanuit... Een soort arrogantie.
Hmm.
Want je weet het natuurlijk pas als het echt op de stoep staat, hè?
Ja, maar goed, je weet wel of dit je leven lang achtervolgt. En dat blijkbaar niet. Dus niet.
Ik heb hier ook een leuke anekdote over.
Leuk.
Ja, ik was bij Jan Geurts in een retraite en een van zijn favorieten...
Bij hem in Frankrijk
Een van zijn favoriete meditaties is een hele diepe meditatie... dat je inbeeldt dat je op je sterfbed ligt. En wat, wie zijn daar dan? Hoe voel je dan?
Dat is een goede oefening sowieso.
En hij gaat er echt diep in. En die meditatie duurt echt wel lang. Een half uur. Echt wel. En je moet je voorstellen, we waren met 50 mensen... die allemaal naar Frankrijk zijn gereisd... om spiritueel bezig te zijn. En er waren een aantal mensen die werden heel boos. En die liepen weg. Die hadden zoiets van, ja... Dit ga ik niet doen. Dit is veel te confronterend.
Ja.
En toen, dus zo confronterend kan het zijn. Zelfs voor een hele selecte groep mensen die
er toch bezig is. Ja.
Dat vond ik heel inzichtelijk. Zo eng kan het zijn. En mijn meditatie was heel grappig. Mijn oudste dochter kan heel goed taarten bakken. Understatement. Ze is magical. En ik lag in mijn sterfbed. En mijn kinderen waren er. En een paar hele goede vriendinnen. En mijn oudste dochter was taarten aan het bakken. Ze had een schort. En ze liep de hele tijd binnen met mijn lievelingstaarten. En ik kon eindelijk al die taarten opeten, want ik ging toch dood.
Ja, dat komt een stukje eetstoornis er even.
Ik hoefde niet meer bang te zijn om dik te worden. En want ik ging toch dood. Jottem. Ik kon alles eten wat ik wilde. En dat was voor mij dan heel inzichtelijk hoe diep die angst voor mij zit om dik te worden. Want... Het enige waar ik aan denk als ik dood ga, is ik kan eten. Dus zo bang ben ik. Er was ook geen angst, alleen maar ik kan eten. En ik zal je ook eerlijk zeggen, en dat wordt soms misbegrepen, maar ik bedoel het niet zo, maar ik flirt vaak met de dood, omdat ik het leven heel ingewikkeld vind. Dus ik heb best vaak dat ik denk, en dan heb ik het echt wel over wekelijks.
Ja.
Nou, weet je, kan altijd nog van het dak springen.
Wat een...
En eigenlijk vind ik dat een hele intelligente gedachte.
Ja?
Ja. Dus de dood, ik zie de dood wel ook als een soort van...
Je zou het nooit doen, toch, neem ik aan?
Nee, never. Nee, dit leven is veel te leuk. Maar ik vind het soms ook wel heel ingewikkeld.
Ja. Maar ja, dat vind ik dan zo gek. Voor iemand die 10-20 keer per dag zich realiseert dat het gewoon een rare film is.
Ja, waarom zou ik dan nog zoveel moeite doen?
Dat is jouw vertaling. Ja. Nee, maar dan hoop ik ook dat je dus meer begrijpt... dat ik eerder probeerde uit te leggen... dat ik ze heel graag die film aan het kijken ben. Voor dit soort rare... enge vind ik het toch wel een beetje...
Ja, zie je. Ja, en dat zijn ook veel cliënten die zeggen... ja, ik ga het niet doen hoor, maar ik denk vaak aan zelfmoord. Dan zeg ik, je bent aan een goed adres, ik ook.
Ja.
En dat is dus heel eng, want het is helemaal niet iets waar je mee kan flirten. Maar dood en leven is natuurlijk wel heel dicht bij elkaar.
Wat denk je dat er gebeurt?
Als ik dood ben?
Ja.
Nou ja, als ik goed spiritueel bezig ben, hoef ik niet terug te komen natuurlijk.
Oh, oké, okay. Zo daar geloof je. Nee, oké, okay, leuk.
Nee, dat is natuurlijk echt de verlichting is dat
lessen,
je niet terug.
Alle samskara zijn.
Ik ben bang dat ik niet zo ver ben. Nee hoor, nee, ik moet natuurlijk. Ik weet het niet.
Nee.
Ik zeg ook altijd, ik sta open voor het leven hierna. Ik sta open voor het leven hiervoor. But I'm too busy living this life.
Ja.
Ik,
daar ga je niet
I'm
heel
too
tijd
busy.
Ja. Maar goed, het gaat gebeuren. Ooit.
Het verbaast me wel hoe weinig mensen echt met de dood leven als...
Drive.
Nee, als enige waar je zeker van
ja,
bent.
Ja, nou ja, oké. Okay, ja.
Bizar.
Ja.
Ja.
Dat is het inderdaad.
En het is ook vaak wel mijn motivatie. Dat ik denk van, nou, als je gaat nou maar doen. Ik durf daarom ook fouten te maken. Want het kan morgen afgelopen zijn. En dat is op mijn leeftijd helemaal iets wat steeds meer gebeurt. Een van mijn beste vriendinnen die hier zou zijn, die is niet gekomen omdat een van haar beste vriendinnen een hersenbloeding heeft gehad dit weekend.
Ja.
Ja.
En hoe wil je herinnerd worden?
Ik hoop dat ik troost kan zijn voor mensen. Ik hoop dat ik mensen...
Troost, dat is een mooi woord wat ik lang niet gehoord heb. Lekker.
Ja, troost. En ik hoop dat vooral bij mijn kinderen, maar ook bij mijn vrienden, dat mensen denken, hoe zou Ashken dit hebben opgelost? Wat zou zij hebben gezegd? Dat ik wel echt... ik weet heel veel dingen waar ik niet zelf voor heb gewerkt. Want die wist ik ook al toen ik 5 was. En dat ik er mag blijven zijn om als troost. En als er iets is dat ik af en toe kan laten... dat ik nog steeds troost. Ik wil heel graag mensen troosten.
Ja, mooi. Ja. Nou ja, en jij zegt dat nu gewoon zo eventjes zo van... Ja. Nou ja, er zijn dingen die ik gewoon heb gevoeld dat toen ik 5 was. Ik ben heel blij dat je daar ook gebruik van... Maakt.
Lief van je.
Ja.
Ja, lief van je. Nou, ik vind ook wat ik doe. Ik vind het is. Dat, en dan kom je ook weer uit bij zingeving. Hè? Het is natuurlijk echt zingeving.
Ja.
Maar dat is misschien voor jou ook best een ingewikkeld vraagstuk van waarom ben ik er eigenlijk?
Geen idee.
Ja.
Maar ik begin daar al meer invulling aan te geven.
Ja. Ja.
Nou ja, laat ik het altijd gewoon. Het is dan voor deze mensen hier. En ik heb het jou net verteld, omdat het gewoon zo toevallig is. En ik zou het bijna gek vinden als ik het nu niet aan het eind van dit gesprek zeg. Ik moet alleen even kijken.
Moet je er even over nadenken?
Ik zou het niet
doen, schat.
Oh.
Hou maar even voor jezelf.
Oh, oké. Dank allemaal voor jullie aanwezigheid en ook echt aanwezigheid als in het luisteren. En,
ik ben nog lang niet uitgepraat met jou.
Ik ook niet.
Nee. Oké, okay, let's continue.
Ja,
leuk. Dank je.
Een hele mooie dag verder, jongens. En geniet van. Dit was Koekeroe. Hey, tot de volgende zondag. Hoi. Jij wel. Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs. Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn, de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.